Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Hallo, elke week presenteer ik, Kees van der Bos, de Groene Amsterdammer podcast. Het is een gesprek met een journalist die die week een spraakmakend artikel publiceert in De Groene. Waarom dit verhaal? Was het moeilijk om het te maken? Wat waren de uitdagingen? Wat brengt het ons? En wie is die journalist eigenlijk? Elke week een goed gesprek in de podcast van De Groene Amsterdammer.
De bedoeling is om je medeplichtig te maken. Jij gaat jouw bijdrage aan het instand houden van het systeem leveren nu. Welkom, we zijn blij dat je er bent. Fijn, en vanaf nu ben je een van de bewoners van het Binnenhof. En je gaat nu leveren. Wij bieden jou bepaalde faciliteiten aan. We kunnen je dingen vertellen. En als jij dat op een nette manier doet, dan komt het allemaal goed. Je moet elkaar kunnen vertrouwen. Nou, als er nou één ding is wat ik in Den Haag heb geleerd, is dat je niemand moet vertrouwen daar. Er is niemand te vertrouwen. Iedereen heeft een belang. Het zijn allemaal kruisende belangen.
Zelfs binnen een fractie vertrouwen ze elkaar niet.
Binnen een fractie al niet. Nee, daar begint het al.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 376. En welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, ik citeer. In de politiek worden lastige keuzes doorgeschoven of veel te laat gemaakt. Het Binnenhof zakt weg in een poel van onvermogen. Dat schrijft Arie-Jan Korteweg in zijn deze week verschenen boek Het Haagse Moeras. Hij analyseert de kramp van politiek Den Haag. En hij waarschuwt, als Den Haag zichzelf niet aan de eigen haren uit het moeras trekt, dan... Bij ons is de gast Arie-Jan Korteweg. Welkom in Betrouwbare Bronnen.
Dankjewel.
Ja, Arie-Jan, als Den Haag zichzelf niet aan de eigen haren uit het moeras trekt, wat dan?
Dan wordt het een bende. Ik heb heel lang daarover gedacht, ik moet een boek schrijven over wat ik in Den Haag heb meegemaakt en bedacht. En dat is alle kanten opgeschoten. En de laatste 2 jaar dat ik politiek verslaggever was, is dat idee concreter geworden. Omdat ik het steeds meer zag mislukken. Ik heb heel lang gedacht, Den Haag is een soort bundeling van allemaal capabele mensen.
Allemaal mensen die het goede willen?
Ja, interessante mensen, getalenteerde mensen, ambitieuze mensen. De een vindt dit, de ander vindt dat. Maar bij elkaar is het een heel mooi boeket, zal ik maar zeggen. Het is een mooie bundeling van krachten. En dat komt wel goed uiteindelijk. En daar ben ik aan gaan twijfelen de laatste jaren. En dat gaf eigenlijk richting aan het boek, omdat er zoveel problemen niet werden opgelost en eigenlijk je zag hoe Den Haag zichzelf steeds meer aan het verstikken was.
Kwam dat nou doordat uw inschatting dat ze zo getalenteerd en gedreven waren niet klopte? Of kwam het doordat het meer is dan alleen maar bundeling van individuen die leuke dingen doen?
Nee, ze zijn natuurlijk qua ambities en kwaliteiten van de mensen. Is er denk ik door de jaren heen niet zo heel veel veranderd. Landspolitiek trekt nog steeds wel goede mensen aan. Daar kun je van alles van zeggen. Hè? Want de vijvers waaruit vooral de middenpartijen kunnen putten, die worden steeds en steeds en steeds kleiner.
Steeds minder leden?
Steeds minder leden, steeds minder mensen die zich politiek willen engageren. Partijen bij elkaar krijgen steeds meer leden. Dat vind ik een heel interessant gegeven. Hè? Vanaf 1980... is dat steeds gedaald. En nu ineens weer zitten we op aantallen van zo'n beetje rond 1980. Dat is best een interessante ontwikkeling.
Ja, maar vooral ook flankpartijen. Bijvoorbeeld ja. FVD heeft de meeste leden. Maar ja, ja. Het is toch maar een hele kleine en in zekere zin niet ter zake doende partij.
Ja, die groei zit helemaal op de flanken. Alle flanken zo'n beetje groeien. Tenzij ze al heel lang flank zijn, zoals de SP. En alle middenpartijen slinken. He, je hebt 5 partijen in Nederland die ooit bestuurd hebben. Dat is eigenlijk weinig als je het gegeven neemt. Dat je,
maar ze
dat
waren
je,
dan ook veelal groot.
En die waren groot, behalve dan de ChristenUnie. Waren grote partijen, die zijn steeds gekrompen. Die zijn, nou dat is dan wat ik in het boek probeer te betogen. Die zijn naar elkaar toegetrokken. Die zijn ideologisch uitwisselbaar geworden. Mensen weten niet meer waarom ze voor de een dan wel voor de ander zouden moeten kiezen. En dat vertaalt zich onder andere in afnemend ledental. Hè. Dus je zag bij D66 is het beste voorbeeld dat als die bewindspersonen zoeken, dan moeten ze mensen zoeken buiten hun partij, die dus op het laatste moment lid worden. Hè, dat geldt voor Kuipers. Dijkgraaf was een soort slapend lid.
Menno Snel.
Menno Snel was er eentje, ja. Oefloe was er eentje.
En bij de VVD die dat...
En Kaag wil ik nog even noemen, want dat geldt ook voor de baas van
en de VVD doet dat niet, maar die heeft als grootste partij relatief heel erg weinig leden nog maar over.
10e partij in omvang.
En daar wordt juist ook wel een beetje geklaagd in de analyses van wie ze nu toch weer minister hebben gemaakt of staatssecretaris.
Ja, nou dat klopt. Het is in omvang zijn ze kleiner dan de ChristenUnie in ledental. Nou, en die partijen die hebben nog steeds ook een soort privilege. Ik vind het een absurd privilege dat ze alle commissarissen van de koning mogen leveren. Alle burgemeesters mogen leveren. Het is nog steeds, het spreekt helemaal vanzelf dat een burgemeester PvdA of CDA is. Terwijl dat zijn mini-partijtjes geworden.
Er is nog veel meer aan de hand en daar gaan we het met Arjan over hebben. Maar eerst, PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
Ja, die zijn er. En ja, ik zeg altijd, dat is opbeurend. Een mens kan in bepaalde manier nooit genoeg vrienden krijgen. Dus daarom een heel groot woord van dank aan jou, beste Wim, aan RW, aan Henk Hette en aan Gerald.
En er zijn ook nog mensen die een losse donatie hebben gedaan.
Dat zijn er nog meer, Jaap. Dankjewel, Jeroen, Dirk-Jan, René, Barry, Robert, Erik en Jacco.
Wil jij ons ook steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. En we hebben een mailtje binnengekregen van Merlin uit Utrecht. Die schrijft: beste Jaap en PG, al een aantal jaren luister ik met veel plezier naar Betrouwbare Bronnen. In het bijzonder geniet ik van de afleveringen over de voorzittende landen van de Europese Unie, de politieke geschiedenis, boekbesprekingen en thematische afleveringen over bijvoorbeeld de omgangsvormen in de Kamer, de x-aantal tips voor beginnende staatslieden, et cetera. Als ik er nu over nadenk, is het luisteren naar Betrouwbare Bronnen eigenlijk altijd leerzaam, vermakelijk of allebei. Veel dank voor het zijn en bieden van Betrouwbare Bronnen.
Dankjewel, Merlin.
En eigenlijk wordt hij meteen op zijn wenken bediend in deze aflevering. Ook nog een mailtje is binnengekomen van Bart uit Veenendaal. En die zegt: met veel plezier luister ik naar Betrouwbare Bronnen onderweg in de auto om uit te zoomen van het dagelijkse nieuws. Dankjewel, Bart.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Nogmaals welkom, Arjan Korteweg. Je was adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant, correspondent in Frankrijk en tot 2022 politiek verslaggever. Je schreef ook een wekelijkse verslaggeverscolumn.
Ja.
En eigenlijk is dit nieuwe boek, 284 pagina's dik, een heel lange verslaggeverscolumn. Observaties en analyses wisselen elkaar af. En je filosofeert ook over hoe het beter kan in Den Haag.
Ja. Het is journalistiek een ingewikkelde vorm, verslaggeverscolumn. Want
wat is het?
Ja, er zijn niet veel media die hem gebruiken. Wij zijn het jaar of 9 geleden denk ik gaan doen als Volkskrant. En het is column in de zin van dat degene die je mag maken zelf zijn onderwerpen kiest, zelf zijn aanpak kiest, zelf mag bepalen wat hij wel opschrijft en wat hij weglaat. En het is verslaggeving in de zin van, je gaat ergens heen, je gaat mensen opzoeken, je gaat iets uitzoeken, je bent ergens. Je bent ergens nieuwsgierig naar, dus je hebt altijd primaire bronnen.
Het is dus niet een soort opinieding, kijk mij eens heel belangrijke gedachten hebben over het Wereldraad.
Daar zijn er heel veel van. En het idee van de verslaggeverscolumn is dat je op zoek gaat naar wat voor jou die week belangrijk is. En vaak ook door de andere kant op te kijken. Door te kijken naar iets, ik kan er eentje noemen. Bijvoorbeeld het VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis.
De man van bouwen, bouwen, bouwen.
En rijden, rijden, rijden. Het wonderlijke was, coalitiepartijen zitten achter een dikke muur van voorlichting, hè, dat weten jullie. Daar kom je bijna nooit bij zonder eerst voorlichting gepasseerd te hebben. Oppositie is totaal anders. Nou, ik heb aangeklopt bij Koerhuis. Ik kende hem eigenlijk niet zo. Ik heb aangeklopt bij Koerhuis. Kan ik u even spreken? Kom maar binnen, zei hij. En ik heb gezegd, mag ik met u een dag door Nederland gaan rijden? En tot mijn stomme verbazing zei hij ja. En je kunt veel van die man zeggen. Hij is bruut in hoe hij de dingen presenteert. En plat en direct. En het is een heel dankbaar mikpunt voor progressief.
Hij gaat ook heel erg graag op de foto in een KLM kersttrui.
En steekt dan zijn duim op. Want dat hoort er altijd bij. Ja, dus hij maakt ook een beetje een karikatuur van zichzelf. Hè? Dus hij vergroot zichzelf ook uit.
Dat is het gekke is dat heel veel van mijn vrienden die ergeren zich aan zijn tweets. Maar die retweeten hem tegelijkertijd ook.
Precies, met bouwhelmen op, die dan weer net niet lekker zitten, allemaal dat soort dingen. Nou, toen zei hij, zei meteen, dat is goed, dat gaan we doen. Zonder voorlichting, zonder niks. Nou, dat nam er wel voor hem in. Toen hebben we een dag door Nederland gereden. Niet in zijn Duitse bolide, wat eigenlijk de bedoeling was, maar in de elektrische auto van zijn vrouw. Overal langs, dus ook langs Amelisweert, waar de snelweg gaat worden uitgebreid.
Dat vond hij prachtig.
Daar heeft hij van alles gezegd. Van, nou zie je wel dat er bijna niks weg hoeft aan bomen. Want zoveel staat hier allemaal helemaal niet. Het zijn allemaal fijne dingen als je zo'n column hebt. En die auto moest om de havenklap worden opgeladen. Want dan was die weer leeg. Stonden we weer een kwartier ergens bij een droevig wegrestaurant.
Hij klaagt natuurlijk.
Nee, want het was de auto van zijn vrouw. Dus hij moest zich ook wel een beetje inhouden natuurlijk. Nou, dat zijn leuke dingen als je dat. En daar zijn er oneindig veel van.
Ja. Uw boek heeft een hele boeiende compositie, vond ik als lezer. Want wat u bent gaan doen, ik herkende heel veel van uw inspiratie uit die verslaggeverscolumns.
Ja.
Sommige van die verhalen, die dacht u, ik heb een plek voor ze.
Ja.
Na heel veel losse dingen. En dat is gedaan doordat u eigenlijk in elk hoofdstuk een soort levensaspect van dat moeras van het Binnenhof bent gaan beschrijven.
Ja.
En dat varieert van hoe zit nou zo'n partij in elkaar? Wat gebeurt daar? U kijkt naar de gebouwen, u kijkt naar selectie en u pakt dan zo'n thema en daar gaat u een beetje aan zitten schudden.
Ja, nou, dat is inderdaad, dat klopt helemaal. Wat ik heb geprobeerd is om zeg maar de blik op het Binnenhof breder te maken dan gebruikelijk is. Bijvoorbeeld ergens midden in het boek zit een hoofdstuk over wat gebeurt er eigenlijk na de politiek. Dat zit midden in het boek omdat het
rare plek.
Dat is een rare plek. Het zit met opzet daar omdat daarna het politieke leven niet stopt, maar op een andere manier doorgaat.
Ja, dus u noteert, het staat in het midden, dacht ik als lezer, omdat u zegt dat weggaan is een manier om in het midden te blijven.
Het is een nieuw begin, ja. Dat weggaan is een nieuw begin, alleen dat is een begin waarin het politieke leven zich nog meer onder de oppervlakte gaat afspelen. Van wat gebeurt er dan als het toezicht wat er nog is, hè, door de afspraken die er in de politiek gemaakt zijn en door de media, zit er nog een mate van controle op, zolang als het politiek gekozenen zijn of bestuurders. Zo gauw als je dat niet meer bent, gaat het onder de oppervlakte.
Maar ben je er nog wel?
En ben je er nog wel, want er gaat bijna nooit iemand echt weg van het Binnenhof.
Ja, ongeveer 40%, er is een paar jaar geleden een onderzoek naar gedaan, blijft in een functie die rechtstreeks invloed heeft op wat politiek en bestuur doen.
Ja.
Dus blijft men ook in het netwerk rollen spelen, meedenken, bijdragen leveren, alleen niet meer zeg maar achter een interruptiemicrofoon.
Nee.
En niet meer via een schriftelijke inbreng bij de staatssecretaris.
Klopt.
Maar nog wel relevant.
Dat klopt. Die 40% die wordt, lobbyist is het makkelijkste voorbeeld, die gaat bij een brancheorganisatie, bij een koepel, wordt op ergens bestuurder, raad van toezicht, noem maar op, vaak een combinatie van al die functies, gaat van daaruit invloed uitoefenen op de besluitvorming. En er is bijna niemand die uit het Binnenhof vertrekt en de deur achter zich dichtslaat.
Dat noemt u zegt, de poreuze grenzen van het Binnenhof.
Ja. En die zijn heel belangrijk. En daar zou eigenlijk heel veel, denk ik, journalistieke aandacht ook heen moeten gaan. Omdat daar de macht ook zit voor een heel deel. Alleen die macht is onzichtbaar geworden.
Is dat dan die oude bestuurscultuur?
Ja, dat is oude bestuurscultuur. En dat is oude bestuurscultuur die je niet zomaar verandert. Want daar zitten zoveel. Er zijn nu pogingen. Hè? Laat ik dat even zeggen. Bijvoorbeeld minister Bruinslot, toen ze nog Binnenlandse Zaken deed, was zich daar best goed bewust van. Was eigenlijk een van de eerste bewindspersonen op dat dossier die stappen heeft gemaakt.
Was ook een van haar eerste brieven die ze schreef toen ze minister was geworden.
Ja.
We gaan een aantal stappen zetten om te kijken of we die cultuur wat kunnen kunnen veranderen.
Ja, kunnen we stappen van mensen aan banden leggen? Kunnen we afspreken dat iemand 2 jaar niet meer op zijn ministerie mag, zakelijke contacten mag hebben? Allemaal dat soort dingen. Nou, dat heeft ze. De eerste stappen heeft ze gezet. Moest ook omdat de druk van buitenaf natuurlijk groot was geworden.
Onder andere het regeerakkoord.
En onder andere ook vanuit zeker. De Raad van Europa. Raad de Greco-commissie heeft Nederland een aantal keer op de vingers getikt.
Hoezo ook. Dat zijn allemaal organisaties die hebben gezegd, kan niet meer. Nou, je hebt Cor van Nieuwenhuizen is best een voorbeeld. En zo heb je meer ontspannen.
Ja, minister van Infrastructuur en Waterstaat ging werken voor de lobby.
Op ze ging zelfs voortijdig uit het kabinet. Om de Stientje
van Veldhoven moet je ook altijd noemen, vind ik.
Stientje van Veldhoven, D66.
In dat verband, want die is gaan werken bij een organisatie waar ze als staatssecretaris subsidie aangegeven heeft.
Milieuclub.
Dat is ook best een opmerkelijke stap. Nou ja, zo zijn er meer geweest. Dus er was veel reden om te zeggen, nou jongens, nu worden toch wel.
Ja, het idee is nu
we worden de risée van Europa.
Ja, het idee is om er nu, en dat wordt ook vanuit Europa eigenlijk aanbevolen, om een soort afkoelperiode van 2 jaar erop te gaan zetten.
Ja.
Dat je niet meer op je eigen terrein functioneel bent.
En wat ook anders is, is dat je daar niet meer de ambtenaren verantwoordelijk voor maakt. Dus jullie mogen niet met je oud-bewindspersoon praten, maar dat je de verantwoordelijkheid heel terecht aan de andere kant legt. Nee, die oud-bewindspersoon die mag dat niet meer.
Dus dat is de reden om midden in het boek het ineens te hebben over het afscheid van de politiek, wat geen echt afscheid is.
Ja, daarna gaat het politieke leven gewoon door.
Tegelijkertijd zegt u, ja, die nieuwe bestuurscultuur, dat is natuurlijk allemaal mooi, maar dat is een containerbegrip.
Ja.
Want die oude is helemaal niet gedefinieerd. Dus hoe kan iets dan nieuw zijn?
Ja, nou ja, dat is natuurlijk. Bestuurscultuur is op een gegeven moment een soort aflaat geworden. Van, nou, als je dat nou vaak genoeg noemt, dan was je politieke ziel een beetje schoon en dan kun je weer door.
Ja, er zijn zelfs mensen die tellen hoe vaak het woord bestuurscultuur in een verkiezingsprogramma voorkomt.
Ja.
Het is een soort bestaanszekerheid.
Ja, dat is het. Als je dat maar zegt, er moet hoognodig een nieuwe bestuurscultuur komen, dan mag je weer even meedoen. Dus het is een loos begrip geworden. Niemand kan ook precies zeggen wat het inhoudt. Er zijn een paar begrippen, hè, transparantie en dualisme, die er altijd, controleerbaarheid, die er altijd bij horen. Je hebt een paar Kamerleden, hè, die er zich in hoge mate voor interesseren. Bijvoorbeeld Joost Sneller van D66 is zo iemand die zich daar heel erg voor interesseert. Omtzigt natuurlijk, moet je in dat verband wel
die credits geven. Omtzigt die transparantie tot het allerhoogste goed heeft verheven. Hij wil eigenlijk van alles wil hij altijd. Ja. Alles wat er ooit over gezegd en geschreven is. Ook elk sms'je wil hij zien.
Ja.
Maakt niet uit dat zo'n stapel dan 10 meter hoog is.
Ja, ik denk dat elke politieke bestuurscultuur is niet gebaat bij maximale transparantie. Maar goed, dat is misschien een.
Maar dat heeft Omtzigt in zijn eigen partij natuurlijk ook al ontdekt.
Ja, dat heeft hij ontdekt. Aan de andere kant zijn de momenten waarop hij dat ontdekt heeft, was die transparantie er niet. De mensen waar hij tegenop is gelopen, waar hij afscheid van heeft moeten nemen. Dat komt ook omdat er blijkbaar in de gesprekken geen maximale transparantie is geweest. Maar ik denk dat je in de politiek altijd geheimhouding moet hebben.
Als kom je nergens.
Kom je nergens. Je moet elkaar kunnen vertrouwen en de dingen de tijd geven om tot wasdom te komen.
Er is dus geen definitie, geen echte officiële definitie van de bestuurscultuur of de oude bestuurscultuur.
Dus ook niet van de nieuwe.
Is dit boek misschien een poging om die definitie enigszins te maken?
Ja, het is in ieder geval een poging om aan te wijzen waar gaat het allemaal mis? Hoe breed is dat? Hè? Dus ik heb met opzet heel breed gemaakt. Dus inclusief alle adviesorganen rond het landsbestuur en de landspolitiek.
Ja, want je schreef in het verleden ook een boek over lobbyisten bijvoorbeeld.
Ja. Nou ja, daar zat dat ook in. En je zult om tot een andere bestuurscultuur te komen. En nou ja, het boek is ook een poging om iets te doen aan de afstand tussen burger en politiek. Aan de kant van de burger kan ik er weinig aan doen, zal ik maar zeggen. Ik kan niet de burger vertellen wat hij moet doen.
Ze moet het boek lezen.
Zou het boek kunnen lezen. Je ziet, daar eindigt het boek mee, dat de burger wel, dat is dan de hoop waarmee het boek eindigt, heel veel meer geïnteresseerd is in politiek dan die de afgelopen decennia is geweest. Als er iets is waar je hoop uit kunt putten, is het wat mij betreft dat.
Ja, nou is een van de elementen die je daarbij noemt, behalve dan veel leden, maar dat is ook maar in bepaalde partijen, zoveel demonstraties. Maar die demonstraties zijn juist ook voor een groot deel van mensen die bijna geen hoop meer hebben dat de politiek nog echt iets kan betekenen.
Ja, maar ik kwam 2013 terug uit Frankrijk. En in Frankrijk raak je er op een gegeven moment helemaal mee vertrouwd. Dat demonstreren is er elke dag. Er wordt altijd gedemonstreerd.
Ja. De gele hesjes komen ook uit Frankrijk.
De gele hesjes komen uit Frankrijk. En elke generatie doet mee. Dus een van mijn grote verbazing was echt scholieren die vrij van school krijgen om voor het behoud van de pensioenen te demonstreren.
Dat is dus oude bestuurscultuur van Frankrijk.
Ja, dat is... Dat is, ja,
dat is dat men is, gewend. Dat is, zeg maar,
dat is bestuurscultuur, maar dat is zeg maar het hele centralistische wat aan het land kleeft. Dus je leert dat de staat alles bepaalt en dat de enige manier waarop je daartegen in verzet kunt komen is door je te laten horen. Pas als je hebt laten horen ga je praten. In Nederland is het omgekeerd. Ga je eerst praten en als dat helemaal mislukt ga je laten horen. Maar toen kwam ik terug. En demonstraties in Nederland. Ja, er is vanmiddag een demonstratie. Nou, dat was dan 20 man met een spandoek en een megafoon. Ja,
dus je denkt, leuk, verslaggeverscolumn, daar ga ik heen.
Ja, ik ben vaak naar demonstraties geweest.
En had je dus iedereen die demonstreerde, kon je een hand geven dan? Wat in Frankrijk niet kon.
Ja, dat kon. Maar ik weet nog, dat was een verslaggeverscolumn. Wat mij betreft heel erg interessant. Er was een clubje mensen op het Binnenhof, op het plein. En je kon ze niet thuisbrengen. Bijna altijd weet je het al ongeveer wat het is. Nu stond er een clubje waarvan ik dacht, wat zijn dat voor mensen? Wat willen ze? Het was op een vrijdag. Dus op een dag dat het geen zin heeft om te demonstreren. Want de Kamer doet niks. Ik ben naar ze, en dat waren Yezidis. En ik had nog nooit van Yezidis gehoord. En dat bleek, die vertelden over wat er met IS gebeurde. En wat er daar in Irak met hen gebeurd was. Of in Syrië. En ben met hen gepraat en bij hen thuis geweest en zo. Maar dat gold dus als een serieuze demonstratie in waar je toestemming voor moet vragen van de politie en dat allemaal. En sinds 2018 zijn we in Nederland weer echt gaan demonstreren. Is er weer echt buiten een parlementaire actie gekomen.
Staat het Malieveld weer vol en de Rijksweg.
Ja, en ook op manieren die de overheid en de politie helemaal niet fijn vindt. Dus er is weer echt engagement gekomen. En dat kan heel lastig zijn en moeilijk om mee te dealen. Maar dat is wel interessant. Dat is wel een teken dat mensen weer zin hebben om er zich mee te bemoeien. Met de gele hesjes is geprobeerd naar Nederland te verhuizen. Totaal mislukt. Daar sloegen we totaal niet op aan.
Waarom niet?
Was te vroeg, denk ik. Dat was eerder, hè? Dat was zo 2017. Dat was blijkbaar in een tijd dat het nog niet rijp was hier. En dat gebeurde ook een beetje van bovenaf door semi-bekende Nederlanders, als ik me goed herinner.
Het had ook geen thema.
Het had niet echt het thema, maar je zag wel, Rutte heeft ze meteen op het torentje uitgenodigd. Hè? Die vijf gele hesjes die er waren in Nederland, die zijn allemaal op het torentje geweest.
Dat is ook typisch Nederlands, om mensen meteen weer erbij te betrekken.
Zeker te verstikken.
Want dat vind ik ook interessant in het boek. Er is iets merkwaardigs in de Haagse politiek, schrijf je. Vrijwel iedereen die het Binnenhof betreedt, en zeker de mensen die daar gaan werken, die conformeert zich aan de cultuur die daar heerst.
Je hebt een prachtig motto, dat is als het ware het credo van Den Haag. Kom erbij en word als wij.
Ja, ja. Ja, ik toen zeg, dacht dat ik, moet dit op de stadhouderspoort komen. Ja.
Toen dacht ik, maar dit is heel erg Nederland.
Ja.
Want dat zeggen wij ook tegen onze allochtonen.
Ja.
U bent welkom, maar alleen als u wordt zoals wij.
Ja. Ja.
En is dat aan het Binnenhof ook zo?
Toen ik naar het Binnenhof kwam dus, als verslaggever.
Want jij kwam als een soort Fransman.
Ja, en ik kende dat ook helemaal niet. Dus ik was heel verbaasd dat ik tegen iedereen jij moest zeggen.
Geen vouvoyeren.
Nee.
Ik merk trouwens dat we in dit gesprek daar ook moeite mee hebben. Want meestal zeggen wij u tegen onze gasten. Ja. Maar ik ben journalist, jij bent journalist. Wij zijn natuurlijk toch een soort van familie van elkaar. Dus bij mij is het al snel dan je.
En ik begon met u.
Ja.
En ik heb jou ook al je horen zeggen.
En ik ben nu ook bij je, want ik kan mij nog levendig herinneren. Ik ben ooit een keer het object geweest van zo'n verslag.
Zeker.
Column.
Ja.
Dan lag de kabinetsformatie zo stil dat Arjan dacht, weet je wat ik nou ga doen? Ik ga naar een plek waar het vast stiekem nog niet stil is. En dat is de zolderkamer van P.G. Kroeger.
Klopt, ja. Klopt. Nee, laten we met je verder gaan, wat mij betreft.
Ja, dat is goed. Dat vouvoyeren, dat is tenslotte Frans.
Dat is Frans. En ik wist niet meer in welke mate dat Frans was. Dus ja. En je spreekt Binnenhof, althans ik in het begin, sprak mensen waar ik wel een beetje tegen opkeek allemaal. Ervaren Kamerleden en statige figuren en bewindspersonen waarvan ik dacht, daar moet je toch minstens u tegen zeggen. Nou, als je dat doet, sluit je jezelf al buiten. Dat is heel ongebruikelijk, dus dat moet je beslist niet doen.
Het gekke is, als de microfoon aangaat of de camera, dan zeggen we ineens wel weer u. Hoewel dat bij de jongere generatie ook weer niet automatisch zo is.
Nee, Nee, en je ziet het ook in talkshows, op tv en zo. Ik heb daar een hekel aan, maar dan zie je echt voortdurend je. Ministers worden met je aangesproken, worden bij hun voornaam genoemd. Hugo, wat wil je ervan? En dat is allemaal om die afstand te verkleinen. Het is allemaal om de verschillen te overbruggen. Eigenlijk om te zorgen dat het proces alsmaar door en door en door gaat.
En een soort stilzwijgend, wij begrijpen elkaar.
Ja, het is allemaal de smeerolie in de machine. Dat soort,
ja, maar,
dat
maar
soort
ook
dingen.
Domesticatie.
Ja, aanpassen.
Precies. Ja. Je past je wel aan. Je bent hier nieuw, je past je wel aan.
Ja.
En dat noemen we tolerantie.
Nou ja, ik heb geprobeerd om daar buiten te blijven een beetje. Ik heb geprobeerd om toch enige afstand te houden van de populatie van het Binnenhof. Dat lukt natuurlijk, maar tot op zekere hoogte. En op een gegeven moment moet je gewoon zeggen van, ik heb me gewonnen. Dat is mislukt. Omdat, in ieder geval, op een gegeven moment hoor je er wel echt bij van, oh ja.
Er zijn ook journalisten die heel stoer zeggen, ik geloof dat H.L. Mencken dat ooit geschreven heeft, de enige manier waarop je met een politicus omgaat is zoals een hond met een lantaarnpaal.
Ja, ja, precies.
Maar dat gaat wel ruiken dan.
Ja, maar dat is niet jouw stijl.
Dat was mijn beginpunt was wel dat, ja. Dat is mijn onderwerp, maar dat zijn niet mijn kennissen of mijn vrienden. Ik moet afstand houden. Ik moet zorgen dat ik daar buiten blijf.
Ik
ben er om ze te controleren. Ik ben er om te vertellen hoe zij het doen. Om uit te leggen hoe dat hele mechaniek werkt. En dat kan ik niet doen als ik daar helemaal deel van uit ga maken.
Liever ook niet voor ongeluk bij elkaar op verjaardagsfeestjes komen.
Nee, had makkelijk gekund, maar heb ik nooit gedaan. Het is onvermijdelijk dat de een is aardiger dan de ander. Of met de een heb je meer een klik dan met de ander. Er zijn van die 300 mensen die je daar zo meemaakt door de jaren heen, zijn er altijd een aantal met wie je het echt, gewoon zoals je dat in het hele leven hebt, goed kan vinden. En die jou tot op zekere hoogte vertrouwen en wie jij vertrouwt. Maar daar moet je je wel bewust van blijven. Je moet wel een soort beroepsmatige afstand houden, ja.
U noemt dat het Stockholm-syndroom.
Ja.
Leg dat eens uit.
Nou ja, het Stockholm-syndroom is dat je bovenmatig gaat identificeren met degene die jou gevangen houden. Nou, is dat, hè, ik heb het een beetje zwaar aangezet door die term te gebruiken.
Het systeem geeft gevangen. Jou een kamerpasje.
Ja, precies. En het Stockholm-syndroom wil zeggen van dat je te sterk gaat identificeren, te sterk gaat samenvallen met waar je als journalist over moet schrijven, wat jouw onderwerp is. En dat is iets heel ingewikkelds.
Je bent gekaapt en je bent een gijzelaar die begrip gaat proberen te voelen voor de kaper.
De bedoeling is dat je zoveel mogelijk begrip krijgt voor hoe het daar werkt en wat de mensen vinden. En dat je er ook zoveel mogelijk sympathie voor krijgt. En dat zijn geen hele kwade spelletjes, denk ik. Dat is gewoon hoe de mensen daar vergroeid zijn. Hoe het systeem werkt, wat ze van elkaar overgeleverd krijgen. Want dit is de manier waarop je dat doet.
Het is ook een van de weinige plekken, misschien wel de enige in de journalistiek, waar je samen woont met je studieobject.
Met je onderwerp. Hè? Je hebt een klein beetje in de sportjournalistiek, maar dan is het toch, dan kom je toch de kleedkamer niet in meestal. Nou,
nee, maar sportjournalistiek gaat soms nog verder. Hè? Want dan ben je in een verslag voor Ajax of tegen Feyenoord, bij wijze van spreken.
En in de sportjournalistiek zie je ook sterke, vaak identificatie met je onderwerp.
Ook commercieel.
En dat moet je voorkomen.
U bent kunstverslaggever geweest. Was dat anders? Is uw houding een beetje
misschien hetzelfde?
Nee. Is die een beetje dat u een soort kunstverslaggever van de politiek was?
Ja, dat klopt, ja. Dus ik heb er ook wel een beetje als theater naar gekeken. En ik heb geprobeerd. Dus ik heb veel over dans, veel over muziek geschreven. Daar zie je altijd dat worden wereldjes ook. Hè? Dus die mensen dansen, choreografen, trekken ook graag met jou op. Of halen je erbij. Heb ik ook altijd geprobeerd om daar buiten te blijven. Ja.
Ze vragen misschien ook of je in een commissie komt zitten die de subsidies uitdeelt.
Dat is een hele goede vraag. Ja. Want dat heb ik dus gedaan ooit. Eind 80, begin 90 denk ik. Raad voor de Kunst was het toen nog. En de Amsterdamse Raad voor de Kunsten. Heb ik één of twee rondes gedaan. En toen ook gedacht, ja, maar dit kan ik helemaal niet doen. Ik kan niet zorgen dat gezelschappen, individuen subsidie krijgen. En
of juist niet.
Een oordeel, of niet. En er dan later in de krant een oordeel over vellen. Dat is een vermenging die ik helemaal niet wil. Dus daar ben ik ook mee gestopt.
Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie, per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl/bb en doe het niet straks, maar nu.
Bij ons is de gast Arjan Korteweg.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Je kwam binnen met verbazing en je wilde die verbazing ten opzichte van het politieke bedrijf ook vasthouden. Hoe ben je daarin geslaagd? Of misschien moet ik de vraag wel anders stellen. Ben je daarin geslaagd?
Nee, daar ben ik natuurlijk niet in geslaagd. Nee, je gaat onvermijdelijk deel uitmaken van het systeem en je krijgt onvermijdelijk begrip voor hoe het werkt. Omdat dat uiteindelijk, als je dat niet doet, dan hoor je ook niks. Dan krijg je niks. Als jij alleen maar Peter Middendorp, die voor de pers schreef.
Ja, de krant en de pers die helaas niet meer bestaat.
Ja, precies. Die heeft dat gedaan. Hè. Die is hard ingevlogen vanaf het begin. En niet alleen naar politici, maar ook naar zijn collega's van andere media.
Ja, hij kreeg zelfs een soort van ruzie met Ferry Mingelen, omdat hij gewoon opschreef wat Ferry de hele dag deed.
Ja.
Als hij niet in beeld was.
Hilarisch stuk. Die was volstrekt ruziesloos in wat hij deed. En dan hou je het een paar jaar vol. Dan kun je dat misschien 2-3 jaar doen. Zoiets als wat Peter gedaan heeft.
Ja, volle inzet. Wie kaatst kan de bal verwachten.
Ja, die kreeg het knalhard.
Dat geldt trouwens ook voor onderzoeksjournalisten. Dus journalisten van buiten het Binnenhof. Die vaak dingen onthullen die de Binnenhof-verslaggevers niet aan het licht brengen.
Ja, zeker. Hè? Dat is iets wat je veel ziet. Onderzoeksjournalisten van buiten, dat zijn vaak nu de primeurs rond de landspolitiek.
Sterker nog, het komt soms bij een krant of bij een weekblad wel eens voor dat de dagelijkse Binnenhof-verslaggevers zich een beetje ergeren aan die collega die wordt ingevlogen. Want ja, die komt op ons terrein. En wat is hij eigenlijk van plan hier?
Ja, nou, dat klopt. Ja.
En dat is wat u noemt in het boek. Als je niet oppast, word je medeplichtig.
Ja, de bedoeling is om je medeplichtig te maken. Dat is uiteindelijk jij gaat jouw bijdrage aan het instand houden van het systeem leveren nu. Welkom, we zijn blij dat je er bent. Fijn, en vanaf nu ben je een van de bewoners van het Binnenhof. En je gaat nu leveren. Wij bieden jou bepaalde faciliteiten aan. We kunnen je dingen vertellen. En als jij dat op een nette manier doet, dan komt het allemaal goed. Ik kan nog een voorbeeld geven uit de journalistiek. De Nieuwspoortcode. Dus alles wat in Nieuwspoort gezegd wordt, moet binnen Nieuwspoort blijven niet herleidbaar.
Je kunt er wel iets mee doen, maar dan inderdaad niet herleidbaar. Niet herleidbaar. Iemand zegt iets en dat mag je niet letterlijk zo citeren.
En ook zijn naam niet noemen.
Nou, in het begin, ik wilde over alles schrijven. Ik was enorm gretig toen ik daar kwam. En dus ook over Nieuwspoort, wat is dat nou eigenlijk? Dus dan ging ik erheen en dan ging ik bijvoorbeeld, wat ik dan in het boek een van de ergste bijeenkomsten op het Binnenhof vind, is dat koffiedrinken met Rutte na de persconferentie.
Ja, dat moeten we even uitleggen.
Maar dat is wel echt, dat koffiedrinken is echt een voorbeeld, schoolvoorbeeld.
Ik zal het kort even doen. Er is de wekelijkse persconferentie op vrijdag, die is klaar. Dan gaat Rutte naar Nieuwspoort, een klein clubje journalisten, een stuk of 10-12 journalisten, loopt met hem mee. En die drinken nog een kopje koffie met hem.
Ja.
En dan vertelt Rutte even wat dingen over hoe hij de week beleefd heeft, die niet in de persconferentie aan de orde waren.
Ja, ik heb het in het begin ook gedaan. Stond daar dan bij. Hè. Dat is ook vrij hiërarchisch. Hè. Dus je hebt journalisten die staan in de binnenring. Journalisten staan in de buitenring. Ik kwam net binnen, dus ik stond in de buitenring. Ik stond te kijken van wat is dit? Wat is dit voor bijeenkomst? Nu doet Rutte net alsof dit een soort gezellig kennissenclubje is. Die daar met elkaar gaan praten en de week gaan doornemen en de actualiteit. Je kan er niks mee, want het is een Nieuwspoort.
Ja.
Ik vond het hoogst ongemakkelijk.
Soms wordt er een collega naar voren geduwd van dit is onze nieuwe collega op de redactie. Ja. Komt van de kunstredactie in Amsterdam, maar nu werkt hij hier. Dit is de premier, aangenaam.
Precies, zo gaat het. Heel ongemakkelijk. Dus ik ben op een gegeven moment ook opgehouden met al vrij snel met daarheen te gaan. Een van de eerste keren dat ik daar was, was er een meisje, die stond daar ook. En op zijn Rutte zegt Rutte, oh, wat leuk dat jij er ook bent, zegt hij tegen dat meisje. Want we kennen elkaar, hè? En dat meisje kijkt hem aan. Die zegt, dat lijkt me sterk. Ik ben stagiaire van Trouw en we kennen elkaar bij mijn weten helemaal niet. Nou, dat heb ik toen opgeschreven in een stuk in de krant, waarop ik bij de directie van Nieuwspoort werd geroepen.
Oei.
Van, ja, Je schendt de nieuwsportcode hiermee. Ik zeg, maar dit gaat toch nergens over. Het is een anekdote van niks. Je kunt er weinig belang aan hechten. Er staat geen politieke halszaak op het spel. Dus, maar goed, zij tilden daar heel zwaar aan, ja.
Ja, ik herinner mezelf uit mijn tijd bij het AD dat een collega had iets geschreven over Tom de Graaf en Johan Remkes, die allebei minister waren op hetzelfde departement in een kabinet Balkenende. En die vrij ijzig zaten te dineren in Nieuwsport. En toen had die collega had geschreven in een Haags restaurant. Maar ja, ook dat werd als schending van de Nieuwsportcode gezien.
Oh ja, zo streng. Zo. Ja, ja, terwijl het was bedoeld om te laten zien, dit is hoe Rutte werkt. Hij probeert met iedereen een mini-relatietje op te bouwen. En doet dat door dit soort dingen te zeggen.
Maar dat is onderdeel dus van die domesticatie. Zowel wat Rutte doet,
volkomen,
als de manier waarop Nieuwsport jou vervolgens als het ware tot de orde riep.
Ja, ja. Tot alle twee. Ik denk dat Nieuwsport vanuit hun perspectief helemaal gelijk hadden, hè, dat ze dat deden.
Zoals bij het studentenkoor, je hebt je even niet aan de moren gehouden en dat
peperen
we
in. Dat was het, ja, maar ja, soms moet je dat doen.
Als jij een nieuwe politicus op het Binnenhof ziet komen, dan ga je vaak naar hem toe.
Ja.
Ik gaf al eerder een voorbeeld. Zo ging je ook naar Joost Eertmans, ja, de leider van Jaar 21.
Nou, het leuke van in Den Haag werken vond ik, dat je kan alle kanten op. Dus je kan je eigen neus achterna lopen van, dit is een beetje wat ik ook vind. En je kan ook helemaal de andere kant op. Dus ik vond bijvoorbeeld de begintijd van Forum vond ik interessant, toen Baudet en Hiddema daar samen zaten. Sommige PVV'ers zijn heel interessant om mee te praten. En Eertmans, die dus, ik verder helemaal niet kende.
Dus jij dacht, die is vast ook zo interessant.
Nou ja, ik kende Eertmans niet. Eertmans was een fenomeen in de Nederlandse politiek, of fenomeentje. Maar in ieder geval in de tijd dat ik niet in Nederland was. Dus daar is hij vooral geworden in de tijd dat ik me niet met politiek bezig hield. Dus ik dacht, ik wil die man wel eens spreken. Dus ik ging naar hem toe.
Wist je dat hij DJ was?
Ja, dat weet ik.
In Nieuwsport, dus daar mag je ook eigenlijk niet over schrijven dan.
Nee, ik ga naar hem toe. Hij was in het kamerrestaurant. Ik spreek hem even aan. Kunnen wij eens een keertje een uurtje kletsen om elkaar beter te leren kennen. En dat ik een beetje weet wat Jaar 21 zo allemaal wil. En hij zei nee, dat doe ik niet. Nou, dat vond ik wel opmerkelijk, want bijna iedereen doet dat wel. Die vinden dat prima. Hoe meer journalisten je kent, hoe beter het is.
Zeker. Waarom zei hij nee?
Hij zei nee, omdat hij zei, ik weet van mezelf dat ik nogal loslippig ben. Dat ik enthousiast word en er allemaal dingen ga zeggen die ik eigenlijk niet wil zeggen. Dus nee, ik kan dat soort gesprekken misschien beter niet doen. Misschien komt het, hè, Volkskrant is ook niet helemaal de natuurlijke biotoop van Jaar 21, kan ik me voorstellen. Misschien maakte dat uit, maar dat heeft hij niet gezegd.
Erkent hij daarmee ook dat het nogal een familie is in Den Haag?
Ja.
En dat je op een gegeven moment dingen zegt die je misschien achteraf liever niet gezegd zou hebben.
En dat hij daar niet aan wilde meedoen op dat moment. Dat vond ik dan wel weer, helder.
En blijkbaar had ontdekt, omdat hij zelf zo'n prachtig voorbeeld is van iemand die nooit wegging terwijl hij wegging.
Ja.
Wist dat hij dus zo onderdeel van het medeplichtigheidscircuit was.
Ja.
Dat hij eigenlijk geen bescherming van zichzelf had.
Ja, dat denk ik ook, ja. En daarbij van partij naar partij is gestapt en altijd heeft geprobeerd om op of om het Binnenhof te blijven. Daar niet te ver uit de buurt te raken. Maar toch blijkbaar aan dit stukje van off-the-record gesprek niet wilde meedoen.
Maar uit angst?
Ja, angst uit zelfkennis, ja, blijkbaar. Ja. Ja.
Het andere uiterste is Zini Özdil, die een tijdje voor GroenLinks in de Kamer heeft gezeten. Die ging jou op een gegeven moment zelfs om advies vragen wat hij in de komende dagen, de komende uren moest doen. En wat uiteindelijk leidde tot zijn vertrek.
Ja, en hij gaf uiteindelijk de oplossing die hij heeft gekozen, ook de naam De Korte Weg. Dat vond ik bijna te veel eer.
Dus hij vroeg
dat was het gekste. Dat was het gekste, denk een van de gekste dingen. En een van de ongemakkelijkste dingen als je het hebt over die domesticatie en in hoeverre kun je afstand houden. Was dat voor mij het lastigste moment?
Hij had dus het idee, Arjan, wij kennen elkaar nu zo goed. Ik vraag jou wat ik in dit donkerste uur van mijn Kamerlidmaatschap moet doen.
Ja, dus hij zei, wij zijn vrienden. Ik zit met een heel groot probleem. Want Klaver wil mij uit de fractie gooien. Hij denkt dat ik een gesprek met hem heb opgenomen. En vindt dat van zoveel wantrouwen getuigen dat hij me eruit wil zetten. Wat moet ik nu doen? Ik ben journalist, dus ik dacht, daar zit een stuk in. Ben met hem gaan praten. In een paar keer. Het begon allemaal 's middags. En ik dacht, ik heb tot 10 uur zo'n beetje om het in de krant te krijgen. Want dat was wel ook het perspectief wat ik had.
Ja, want 10 uur zakt de krant, dan moet krant, het erin staan.
En kan ik ze voor die tijd waarschuwen, zeggen van ik heb waarschijnlijk dan wordt er interessant nieuws uit GroenLinks. Een belangrijk Kamerlid wat ruzie heeft met de fractie en de partij gaat verlaten, of de fractie gaat verlaten. Nou, ik heb met Sini gepraat en daarna heeft hij nog een gesprek gehad met de fractie. Ik zat in het Kamergebouw, zag al die GroenLinksers langskomen, dus wist ook dat het allemaal klopte. Je zag een hele parade van GroenLinksers die met elkaar gingen vergaderen.
Ja, dat is het fijne van de Tweede Kamer. In die zin transparant. Ja. Je ziet wie er bij wie naar binnen gaat.
Ja, je zit er altijd, als je wil, zit je er altijd bovenop. Kun je alles zien. Hè? Er is bijna geen parlement waar het allemaal zo helder is. Wat dat betreft is de transparantie weer wel redelijk goed. Nou, Zini kwam eruit, is naar een etablissement in de buurt van de Tweede Kamer gaan, op Buitenhof, Bar Havana, waar niet veel Haagse mensen komen, niet veel mensen van het Binnenhof komen, dus dat was best een veilige plek. Ik had er inmiddels over nagedacht, had gezegd, nou, je kan in principe 4 dingen doen. Je moet eerst besluiten, doe je het wel of doe je het niet? De uitgaan, vrijwillig of niet. En als je het doet...
Maar je werd dus zijn managementadviseur.
Ja.
Je ging dus zelf adviseur. Van rol veranderen.
Ja. Ja, dus dat was heel bedenkelijk wat ik deed.
Maar je wil zo'n man helpen, want die zit in...
Waarom zou je?
Dire Straits.
Ja. Nou, ik kon het wel met hem vinden. Daar heb je het. Ik kon het wel met hem vinden.
We hadden
wel
een klik geweest.
Ja, we hadden een paar keer afgesproken. We hadden lang gepraat. En ik zag in hem wel een soort geestverwant, zeg maar. Hij was ook iemand die van buiten in Den Haag kwam. Hij was, hoe noem je dat? Een soort opiniemaker, essayist, universitair docent. Hij deed dat soort dingen. Hij kwam helemaal niet uit de politieke wereld.
En iemand die zich ook had voorgenomen zich niet aan te passen aan de Morris.
En die ook van GroenLinks die vrijbrief zou krijgen. Hij stond hoog op de lijst toen die kwam. En hij zou de vrijbrief krijgen van, nou, jij kan bij ons je portefeuille een beetje invullen zoals je zelf wil. Dus, de tweede mogelijkheid was van, je gaat ermee akkoord en dan kun je kiezen. Ik maak het zelf bekend. Of ik laat het GroenLinks bekendmaken. En die eerste variant, dus zelf bekendmaken, zelf die stap zetten, zelf naar buiten ermee komen, heeft hij voor gekozen. En die ging hij dus de korte weg noemen.
Ja, want dan hou je regie in eigen hand.
Regie in eigen hand. Dat zou ik doen. Je moet zelf nu zorgen dat jij de baas bent over wat er gebeurt. Zelf naar buiten brengen, niet in de woorden van GroenLinks, maar in je eigen woorden. Ja, dat heeft hij toen gedaan. Toen heeft hij het toch nog wel net even eerder zelf op, op Facebook of zo gezet dan voordat wij het in de krant op de site konden zetten. Dus dat plezier had ik er dan weer niet van. Maar hij heeft wel dat advies opgevolgd, zelf bekendgemaakt. En ik heb daarna ook het interview met hem gedaan, het eerste interview toen hij weg was. En
zo ontstaat dus Arjan Korteweg, de politiek adviseur. Ja. Die capaciteit had je dus ook nog in je.
U was helemaal medeplichtig geworden.
Ik was op dat moment echt medeplichtig. Ja, dat was ongemakkelijk. Ik heb er later nog wel in de krant over geschreven. Ik heb een column over geschreven van wat er gebeurd was. Ook voor mezelf ik denk als je het publiek maakt dat dit gespeeld heeft, dan verliest het iets van zijn ongemakkelijke kanten. Dan kan ik in ieder geval uitleggen, ja, dit is wat je kan overkomen als je daar als verslaggever werkt. Het hoort bij het leven op het Binnenhof.
Even een hele feitelijke vraag die je niet hoeft te beantwoorden. Hoe heeft Jesse Klaver, en ik zal maar zeggen, de partij machtsstructuur van GroenLinks hierop gereageerd?
Vonden ze heel vervelend. Ja? Vonden ze heel vervelend. Heel gek dat ik die gesprek had gehad, dat ik niet om wederhoor had gevraagd, dat ik hen daar niet van op de hoogte had gesteld. Dat heb ik niet van Jesse direct gehoord, maar van zijn woordvoerder.
Had hij gelijk?
Nee. Nou, had geen gelijk. Nee, ik vind, dat gaat hen niet aan. Ik ben niet in dienst van GroenLinks.
Maar wederhoor is wel een journalistiek principe.
Ja, maar Ik heb Özdil geadviseerd en wist inmiddels van GroenLinks hoe zij, wat de reden was. Het ging onder andere over het studielijnstelsel, waarin hij een afwijkende mening had. Hij vond dat dat nooit had mogen gebeuren. Hij heeft achteraf ook gelijk gekregen.
Er zijn er meer die dat vinden?
Ja. Nou, er zijn heel veel inmiddels die dat vinden. Het is teruggedraaid.
Maar goed, dat was dus eigenlijk een voorbeeld van domesticatie waar je zelf...
Nou ja, goed, daarom heb ik het ook in het boek gezet.
Slachtoffer van werd.
Ja, nee, nou ja, dat ligt steeds...
Je zat zelf achter de knoppen.
Ik zat achter de knoppen, ja. Dat is een heel
je vreemde, was geen slachtoffer.
Wel een interessante gewaarwording om aan de knoppen te zitten. Het is natuurlijk heerlijk om aan de knoppen te zitten. En zeker omdat hij dat de korte weg ging noemen, de route die hij nam. Dat was een hele eer, maar het was enorm ongemakkelijk.
Dus als ooit een politiek woordenboek komt, dan komt naast het geitenpaadje, wat we door Mark Rutte hebben leren kennen, de korte weg ook daarvoor.
Ja, maar niet altijd is een korte weg.
Wij hadden onlangs Jan Tromp te gast, jouw oud-collega. Jullie hebben ook samen in de hoofdredactie van de Volkskrant gezeten.
Met Koen van der Ven over hun boek, over het Binnenhof.
Precies, en Jan Tromp die beschreef dat in zijn tijd op het Binnenhof, dat is inmiddels al enkele decennia geleden, smiddags om 1:00 of 3:00, dan ging je naar de koffiekamer op Binnenhof 5... En daar stond geen koffie op tafel, maar de eerste drank die was al aangebroken.
Ja.
En dan ging je met mensen van allerlei politieke partijen, linkse partijen, maar er kwamen ook al mensen van andere partijen, eens even de hele stand van zaken van het land doornemen. En ook praten over hoe zouden we nu verder kunnen gaan.
Ja, ik heb dat boek van Jan Tromp en Koen van der Ven gelezen. Ik vond het enorm verbazend. Van de wereld die Jan Tromp beschrijft is voor mij onherkenbaar eigenlijk. En ook de journalistieke instelling waarmee die... Het boek bestaat uit twee delen. Het bestaat uit de visie Tromp en de visie van de Ven.
Ja, daar zit ook een groot verschil tussen.
Enorm verschil, heel interessant verschil.
Maar Jan Tromp, die heeft een sterke nostalgische attitude naar die domesticatie.
Ja, voor Jan was het voor een deel echt, waren het collega's, de politici. Het waren mensen die weliswaar tot een andere beroepsgroep hoorden, maar die een gemeenschappelijk doel hadden.
Ja, die kwamen echt bij elkaar over de vloer af en toe. Die
kwamen heel erg bij elkaar over de vloer. Niet een beetje, maar heel erg. En dat ging uit van vertrouwen. Je moet elkaar kunnen vertrouwen. Nou, als er nou één ding is wat ik in Den Haag heb geleerd, is dat je niemand moet vertrouwen daar. Er is niemand te vertrouwen. Iedereen heeft een belang. Het zijn allemaal kruisende belangen.
Zelfs binnen een fractie vertrouwen ze elkaar niet.
Binnen een fractie al niet. Nee, daar begint het al. Al die belangen kunnen een eindje gelijk oplopen. Dat is prettig. Dan kun je misschien ergens komen. En daarna gaan ze onvermijdelijk lopen ze uiteen. Dus één ding wat ik heb geleerd van ik heb hem niet lang meegemaakt, maar eventjes. Henri Kruithof, beroemde spindokter van de VVD.
Vroeger ook journalist geweest.
Die zei, één... Ik besta niet. Dat was het eerste wat hij tegen me zei. Dat vond ik heel bijzonder. Iemand die voor je staat en die zegt, ik besta niet.
Hij bedoelde...
Fysiek bestaat hij wel.
Fysiek bestaat hij
bedoelde,
wel.
Maar als, ik wil niet als, genoemd worden in de krant.
Ja, als element in het geheel besta ik niet. Ik kan wel allemaal dingen zeggen. Maar ik zeg die dingen niet namens mezelf. Maar die komen jou via een bepaalde wind uit de VVD toegewaaid. En die komen zeker niet bij mij vandaan. En hij zei ook... Liegen moet je in Den Haag niet doen. Liegen komt altijd uit. En dat is het ding dat hij helemaal gelijk had daarin. Maar het betoog is opgebouwd uit halve waarheden. Nou, dat is voor mij is dat, heb ik altijd onthouden. Dat is een soort kern van hoe Den Haag werkt.
Dus zo'n spindokter kan jou een aantal puzzelstukjes geven. Nooit de hele puzzel. En soms ook de puzzelstukjes die anderen liever verborgen houden.
Ja. Dat is wat hij doet. Als een goede spindokter doet dat. Dus die
en een goede
jou...
spindokter, daar kun jij dus op vertrouwen. Namelijk dat hij niet liegt.
Ja.
Maar je moet zelf wel even zo alert zijn dat je ook nog een paar andere puzzelstukjes zoekt.
Ja, hij vertelt een stukje. En
dat is zijn stukje.
Dat is zijn stukje. Een stukje wat in zijn belang is, wat in het belang van zijn partij is. En de andere stukjes, daar moet je dan naar op zoek. Die liggen weer ergens anders.
Ja, en het spinnen houdt ook in dat je dan soms ook de tegenstander in een wat slechter daglicht stelt. In ieder geval, jouw partij komt er altijd beter uit.
Zeker, jouw partij valt verder weinig op aan te merken. Maar er zijn andere partijen waar het echt rommelt en niet deugt.
En
of waar ze niet goed genoeg nadenken.
En daar moet je maar eens op bezoek gaan en hen kritisch gaan bevragen. Ja. Zodat je dat bij ons minder doet.
Ja, dus bijvoorbeeld, dat is ook een klassiek voorbeeld. Als Rutte over iemand zegt, nee, met hem heb ik daar helemaal niet over gesproken. Dan kan hij wel een enorme WhatsApp-conversatie hebben gehad. Dus hij liegt dan niet, maar hij vertelt de helft van wat er gebeurd is. En de andere helft, dus het, eigenlijk het interessante deel, dat hoor je dan niet op dat moment. Zo werkt Den Haag. En daar kan ik niet aan ontlenen dat mijn positie in de politieke journalistiek zou moeten zijn dat ik politici vertrouw, ja, en dat we samenwerken.
Ja. Het lastige is natuurlijk als je een verslaggeverscolumn schrijft.
Ja.
Voor een verslaggeverscolumn heb je dus eigenlijk niks aan zo'n spindokter, want je mag dat niet in beeld brengen.
Nee, maar je kan wel weer leuk over spindokters schrijven natuurlijk. Dat heb ik ook wel eens gedaan.
Dus, maar je was blij dat Kruithof jou niet verbood om in die elektrische auto van mevrouw Koerhuis te rijden.
Nee, zeker niet. Nee, hij was toen al lang weg, maar Kees Berghuis heeft het mij ook niet verboden. Die zat er helemaal niet tussen. Dat was het bijzondere. Bijna altijd zit er iemand van woordvoering tussen. Bij coalitiepartijen, hè, bij oppositie veel minder.
Totdat ze coalitie worden.
Dat is een wereld van verschil, hè? Ja. Dat kun jij beamen.
Ja, er zijn bij coalitiepartijen die dus inderdaad heel erg van rol veranderen als ze eenmaal in de coalitie zitten. Zijn er vaak wel een aantal, en dat zijn er maar 3 of 4 of 5, hangt ook een beetje af hoe groot zo'n partij is,
ja,
die eigenlijk zonder toestemming van de spindokter ook naar een talkshow mogen. Ik heb voor Paul Witteman gewerkt,
ja,
want ze weten, die doet het zo dat wij er als partij nooit schade van lijden. Sterker nog, die zorgt dat wij goed in beeld komen, scherp in beeld komen. En dat als er iemand schade heeft, dan is het altijd een andere partij.
Ja, precies. Ja, dus die hebben een soort onafhankelijke status gekregen, waardoor ze dat mogen doen, ja.
Maar zag die onafhankelijke status is meer een beschermde status.
Beschermde status, ja. Omdat ze geen ongelukken maken. Omdat er vertrouwen is.
Ze houden de nul.
Maar je zag het bij. Dat vond ik ook een van de interessante dingen die ik heb meegemaakt. Die CDA-fractie van Buma, 12 tot 17... Nou ja, dat PG, dat weet jij.
In de oppositie volgens Rutte hadden ze een verantwoordelijkheidsvakantie.
Ja, maar dat was een hele interessante fractie. Ik noem het in het boek ook een vrolijke fractie. De stemming zat er altijd goed in daar. Mensen praten erop los. Je kon bij iedereen binnenlopen. Ze vonden dat leuk en je hoorde een hoop. En zo gauw als er sprake van was dat ze in het kabinet konden komen, 2017, gingen alle deuren dicht. Maar al die Kamerleden, die had ik inmiddels best wel goed leren kennen. Ik vond CDA altijd een interessante partij. Waar je zomaar binnen kon lopen. Wilt u wel graag eerst even een afspraak met voorlichting maken? Was het dan ineens, als je met die en die wilde spreken. Totaal anders. En het omgekeerde zag je bij de PvdA gebeuren. PvdA, de Samson-fractie, was een nare, vond ik dan. Hè, in zeg maar in sociaal opzicht nare. Ongemakkelijke fractie waar iedereen als de dood was om iets te zeggen.
Een slot met opgetrokken.
Ja. En toen kwamen ze in de oppositie. Waren ze natuurlijk ook een heel stuk gekrompen. Maar toen kwamen ze in de oppositie. En werd het ineens heel gezellig. Daar kwamen de banken en koekjes op de voorlichtingskamer.
Hapjes en drankjes.
Ja, kon je erbij komen. Nou ja, dat zijn allemaal. Maar daar zie je aan van dat vertrouwen, waar Jan Tromp dan over spreekt, dat is totaal aan de omstandigheden gebonden.
Er waren op een bepaald moment ook spindokters, die gingen, als ze spraken met journalisten, ook zeggen, ik weet even niet meer het precieze citaat, maar het kwam op neer, it's no use crying over spilled milk.
Ja.
En dat kwam dan soms in de krant.
Ja.
Dat was toch Jack de Vries?
Jack de Vries. Ja, dus het was een uitspraak van Jack de Vries, die hij blijkbaar vaak gebruikte.
Je moet niet wrijven in een vlek, die had hij van Lubbers.
Ah ja.
Maar hij deed altijd alsof hij die van zichzelf had, maar het was er ook zo'n vast ding.
Nou ja, die uitspraken van Jack de Vries gingen andere spindokters dan gebruiken als ze wilden lekken. Die werden dan overgenomen door journalisten en die dachten dan, hé, dat is Jack de Vries. Want die zegt altijd, het is no use.
Dus de hekel aan Jack de Vries op het Binnenhof, die groeide enorm in die periode.
Die zal daardoor gegroeid zijn.
Het was een beeldbevestigend van, ja, Jack het lek.
En het idee dat hij overal achter zat en overal een vinger in de pap had, groeide daardoor ook. Terwijl het een handigheidje van andere spindokters was. We gebruiken zijn vaste uitdrukkingen en dan denken ze dat het van Jack de Vries komt. Nou, het zijn van die codes. Ja, niet, vertrouw ze vooral niet, hè, de mensen daar.
PG, we moeten het even hebben over een van onze adverteerders.
Pamigo. Die campagne wordt guur. Het wordt echt herfst. Het wordt een beetje kil.
De hele dag. Dus, PG, heb je behoefte aan spullen van Bamigo? Want ze hebben nu ook een prachtige collectie truien. Pullovers, ronde hals, veehals, met een rits of een kool in allerlei kleuren.
En je kunt dus ook, als die campagne nou echt guur gaat worden, in de kleur van je partij met zo'n pullover van Bamigo wel voor de dag komen.
Groen, rood, wit, blauw, bruin, paars. Allerlei vormen van grijs zelfs.
Ga kijken bij Bamigo. Juist nu.
En als de campagne wat verhit raakt, dan kun je natuurlijk ook altijd nog gewoon zo'n fijne polo aantrekken of zo'n t-shirt.
Je bent voor elke fase van de campagne bij Bamigo helemaal thuis.
Die truien zijn gemaakt van wol met bamboe, zijde zacht en in een goede pasvorm. En ze ademen, dus je behoudt altijd een fris gevoel.
En duurzaam. De manier waarop het met bamboe wordt gemaakt is duurzaam. En dat hoort natuurlijk ook bij deze campagne.
En als je nou denkt, hey, dat is iets voor mij, zo'n bamboe trui of een van al die andere dingen die Bamigo op de website bamigo.com aanbiedt, dan kun je ze met korting aanschaffen als vriend van Betrouwbare Bronnen. Ga naar die website bamigo.com en gebruik de code betrouwbaar25. Dan krijg je 25% korting op wat je aanschaft. Dus bamigo.com,
betrouwbaar25.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
En we praten verder met Arjan Korteweg, schrijver van het nieuwe boek Het Haagse Moeras over de binnenwereld van het Binnenhof. PG.
In die wereld is ingeslopen een geweldige innerlijke tegenstelling, een dichotomie, namelijk de domesticatie. We zijn allemaal gezellig en je hoort erbij. Dus alles moet ook een beetje op elkaar lijken daardoor.
Ja.
Maar essentieel is dat je authentiek bent. Ja. Dat authenticiteit, ja, als het ware, ja, noodzakelijk is, maar volledig op gespannen voet staat, natuurlijk met die domesticatie.
Ja. Ja. Nou, dat, authenticiteit is een heel ingewikkeld, is een heel hoofdstuk aangeweid.
Daar kun je zelfs in getraind worden. Ik ga jou trainen om, ja, authentieker te worden.
Je kunt cursussen volgen om jezelf te worden. Dat is natuurlijk een gruwelijke paradox uiteindelijk.
Wat als je nou niemand bent?
Ja, nou, dan kun je premier worden, hè? Om het nou maar even gemeen te zeggen.
En nu heb je het over?
Ja, nu heb ik het over Rutte. Rutte is, de kwaliteit van Rutte, die kun je invullen. En dat doet hij zelf ook. Dus zijn kwaliteit is dat hij geen vaste standpunten heeft, totaal wendbaar is, plooibaar is en dus ook nergens zo makkelijk aan blijft haken.
Maar het gekke is, je zei net, alles moet van tevoren doorgesproken worden met de afdeling voorlichting.
Ja.
De spindokter moet toestemming geven. En tegelijkertijd krijgen ze een cursus om zo authentiek mogelijk te zijn.
Ja, maar die authenticiteit wil zeggen dat je de illusie wekt dat je iets van jezelf laat zien.
Zoals mevrouw van der Plas met haar zonen, ja, en met haar Ierse moeder.
Haar overleden man.
En dan nu natuurlijk het onvermijdelijke gebeurt. Dat andere onderdelen van, ja, haar authenticiteit, die ze vooral niet wil laten zien, zichzelf, ja, aanmelden.
Dat is een voorbeeld daarvan. Hè. Dat begon bij haar al met de trekken naar het Binnenhof komen natuurlijk. Dat is dan heel makkelijker. Je ziet het Kamerleden inzetten. Bij Van der Plas ging het over hoe is het dan om de zoon te zijn. Hè. Laatst opeen geloof ik. Om de zoon te zijn van Caroline van der Plas, die nu zo beroemd geworden is. Is dat ongemakkelijk? Ja, dat is ongemakkelijk natuurlijk. Aan de andere kant, dat staat ook in het boek, zijn alle Kamerleden hun kinderen, hun familie gaan inzetten door de jaren heen. Dat was vroeger niet.
Vroeger was het zelfs zo dat je niet eens thuis op de foto wilde.
Nee. Je hebt dat ene filmpje van de campagnefilmpje van het CDA, Buma, thuis, toen hij nog een voorburg of reiswijk
was. Een hele huiselijke man bleek dat te zijn.
Huiselijke man. Hij was boterhammetjes aan het smeren en er was een koelkast met briefjes erop. En daarna stapte hij op de racefiets, geloof ik. Het zag er allemaal heel cozy uit. Maar daar was niemand in te bekennen. Dus dat was de suggestie van een gezin. Maar dat gezin, dat zag je verder helemaal niet. Buma houdt eigenlijk altijd ook zijn kinderen, heeft hij altijd wel buiten beeld gehouden.
Dat is heel klassiek.
Dat is klassiek.
En de kinderen zijn hem daar ook dankbaar voor, denk ik.
Dat denk ik ook. Voor het CDA wel belangrijk, die nadruk dat er wel echt een gezin was, dat moest natuurlijk tegelijkertijd ook wel gebeuren.
Ja, dat moest van de spindokters. Ik denk niet dat het van Buma zelf moest.
Nee, maar voor de beeldvorming was het denk ik wel wat de CDA-leiding graag zag. Van wek de suggestie, vergeet vooral niet dat je een gezin hebt. Want ja, dat willen
dat
je
neemt kiezers. Bij het CDA elke nieuwe Jack de Vries weer mee.
Ja, dat doen ze allemaal. Dat zie je.
En bij andere partijen soms ook.
Hugo de Jonge heeft dat ook in grote mate gedaan met zijn dochter. Die heeft zijn kinderen er echt. Je kunt je afvragen hoe verstandig het allemaal was, maar die heeft zijn kinderen er niet buiten gehouden. Nou, dat heb je met Samson gezien, dat is een beroemd voorbeeld. Je hebt het later.
Nou, dat leidde zelfs tot een scheiding. Ja. Hij begon er zelf over en uiteindelijk bleek het toch te wringen.
Ja, precies.
Maar ja, de piano van Baudet. En de poezen van Wilders horen daar ook bij.
Dat is dus een soort een pover aftreksel van het echte, van een echt gezinsleven.
Goed, Wilders, er wordt ook om gevraagd door sommige verslaggevers die met de draaiende camera de meest persoonlijke dingen aan politici vragen tegenwoordig.
Ja, maar het is een wisselwerking. Er wordt heel vaak gezegd, nou ja, maar de media, die willen dat graag en die stappen daarop in. En ook het privéleven. Nederland heeft altijd heel lang een code gehad, anders dan alle landen om ons heen, van het privéleven van politici blijven uit de buurt. Dat had je. In Frankrijk is dat enorm groot. In Engeland is dat enorm groot. In Duitsland heb je de Bild. Overal heb je media die daar heel erg op inzoomen. Ja. In Nederland.
Onze lijn, zeg maar, van het journalistieke gilde was altijd zolang zo. Het niet politiek relevant is,
ja.
Schrijven wij er niet over.
Nee, dus daardoor heeft Rutte altijd een ideale positie gehad van een heel benaderbare premier die houdt van het bad in de menigte. Dat kan hij enorm goed. Daar is hij enorm groot talent heeft hij daarvoor om zich tussen de mensen te begeven en die mensen een goed gevoel te bezorgen. Dat is echt wat hij heel knap kan.
Tegelijkertijd is Rutte iemand van wie we eigenlijk niks weten.
Dat creëert een suggestie van nabijheid, van aanraakbaarheid. Tegelijkertijd is hij erin geslaagd om ervoor te zorgen dat we in al die jaren dat hij aan de macht is, vanaf 2010, niks van hem af te weten.
Dus hij is erin geslaagd. Dus hij is erin geslaagd in die uiterst kwetsbare dichotomie.
Ja.
Tussen in het in het wereldje zitten, bij elkaar horen.
Ja.
We zijn allemaal een beetje hetzelfde. En authentiek, om daar een oplossing voor te vinden.
Ja, dat heeft hij enorm knap gedaan. Dat
zijn
is
er
echt
anderen waarvan van, je zegt van die heeft dat talent ook?
Kijk, je ziet bij zijn opvolger, Jessel Gus, die loopt altijd heel erg. En haar Joodse man is een heel belangrijk element in haar biografie. En de honden. Wandelen met de hond is
Ajax.
En Ajax natuurlijk, dat zijn inderdaad de drie elementen.
En ze heeft een verhaal over een tas die ze bij de vlucht met haar familie naar Nederland meenam. Die is ooit een keer heel erg geanalyseerd, dat verhaal, in Politieke Junkies.
Ja.
Toen dat nog in de Bali plaatsvond.
Ja.
En toen bleek dat ze in meerdere interviews steeds hetzelfde verhaal vertelde over.
Ja. Nou, datzelfde verhaal, dat is natuurlijk wat ze allemaal doen. Hè. Het zijn wat dat betreft reproductiemachines, de politici.
Als je een verhaal hebt wat je eindeloos kunt repeteren.
Ik heb iets heel, heel persoonlijks meegenomen. Nee, dat is echt zo. Dit is een Louis Vuitton-tas.
Ja, dat zie ik.
Maar dit is het enige ding wat ik heb in mijn huis wat echt van waarde is, emotionele waarde voor mij. En dit is wat mijn moeder mee had toen wij gingen vluchten. Die had ze van haar moeder gekregen, mijn oma, Sarah, mijn tattoo. En mijn oma overleed vlak daarna. Dus alles wat wij hadden, waar we mee gingen vluchten, zat in deze tas.
En er was een vlucht vanuit?
Vanuit Turkije richting Griekenland, dus vanuit Bodrum naar Kos. In zo'n gammel bootje met één Louis Vuitton tas. En mijn moeder met twee kleine kinderen en dan vanuit Griekenland uiteindelijk in Amersfoort beland.
Ja, hoe oud was je toen?
8.
Nou, het vluchtverhaal van Jessel Gus is natuurlijk, dat is inderdaad het vierde element dan. Het is heel belangrijk voor haar dat ze dat kan noemen, dat ze de positie van haar ouders kan noemen. Kan zeggen hoe ze als meisje van 8 naar Nederland is gekomen.
Ze is de ultieme nareiziger, hè?
Ja. Ja. Ja.
Dat is dus interessant, want het is een onderdeel dus van haar authenticiteit. Ja. Zijn het verhaal dat ze altijd weer vertelt.
Ja.
Maar politiek is het natuurlijk uiterst kwetsbaar.
Ja, in deze politieke constellatie is het een kwetsbaar verhaal geworden, ja.
En het merkwaardige is, dat wordt niet zo gepercipieerd, want het is authentiek.
Ja, dat is waar. Die authenticiteit, dat is dus voor veel politici is dat een heel erg moeilijk onderwerp in deze tijd.
Zijn naam viel al een keer. De man die afscheid gaat nemen, Mark Rutte.
Ja.
En hij belooft dat hij echt afscheid gaat nemen. Dat hij niet door die poreuze kieren weer steeds heen en weer erin en eruit stapt.
Ja.
Geloof je dat trouwens, dat hij echt weg is straks?
Ja, het is bijna pathologisch, vind ik, wat hij doet. Dus hij heeft altijd gezegd, nee, een baan op het internationale podium, dat wil ik niet. Dat ambieer ik niet, dat ga ik niet doen. Misschien ga ik wel gewoon meer lesgeven op de school waar ik lesgeef in Den Haag. En hij heeft laatst in een interview, ik geloof in de Telegraaf, de deur meer dan op een kier gezet. Dat ook een internationale carrière heel goed denkbaar is. Ja, het houdt een keertje op wat je kan geloven en wat je niet kan geloven.
Ja, want hij is ook een politieke junk. Dat zal hij zelf niet ontkennen. Hij houdt van dat vak. Hij houdt van het Binnenhof. Ja. Hij kent elke stoeptegel, kent hij er.
Ja.
Hij kent ook iedereen in het restaurant. Elke ober kent hij persoonlijk.
Ja.
Dus het lijkt eigenlijk alsof hij, als zou hij het willen, hij kan geen afscheid nemen.
Nee, en hij is een politieke monnik, hè? Dus hij is ascetisch. Hij heeft nooit, voor zover wij weten, nooit misbruik gemaakt van zijn positie. Hij declareert helemaal niks. Dus hij is nooit te pakken op wat voor overtreding van regels dan ook. En hij is, denk ik, geknipt voor een neutrale bestuurlijke functie ergens bij de VN of bij de NAVO. Of,
neutraal, of omdat hij zich, omdat hij heeft laten zien dat hij zich makkelijk aanpast aan zijn omgeving.
Ja, nou en omdat zijn standpunten inwisselbaar zijn. Dus hij is diplomatiek. Hij kan alles. Hij is eigenlijk een diplomaat in de politiek, zou je kunnen zeggen. Hij kan elk belang wat op zijn bordje wordt geschoven, kan die verdedigen.
Toch schrijf je in je boek dat het politieke systeem, de mores, in die 13 jaar dat hij minister-president is, en hij loopt natuurlijk al wat langer rond,
ja,
ook naar hem toe is gaan staan.
Ja, want iedereen is zich op die manier gaan gedragen. Dat is natuurlijk ellendig.
Dus een soort rutificatie.
Wat zeg je?
Er is dus sprake van een soort rutificatie van het Binnenhof.
Die is heel in hele grote mate binnen zijn eigen partij, maar ook daarbuiten. Ik kan me nog herinneren, GroenLinks, die op een gegeven moment zeiden van, wij willen stoppen met al die moties voor de tribune en zo. En dan gaan we, daar zijn ze inmiddels alweer helemaal vanaf.
Weg met de scorebord.
Geen scorebordpolitiek, dat willen we niet meer. Dat is eigenlijk ook rutificatie. We gaan met z'n allen proberen om Nederland nog beter te maken. Iedereen is naar zijn manier van handelen gaan staan.
Wat is dat precies? Hoe handel je als Rutte?
Dus je benadrukt de overeenkomsten. Je zorgt dat je er zelf geen al te scherpe meningen op nahoudt. Je zorgt voor een zekere uitwisselbaarheid van standpunten.
Depolitiseren.
Alle ramen, depolitiseren. En
je kunt dus ook heel makkelijk, zoals Rutte een aantal keren heeft gedaan, in de laatste 2 weken voor de verkiezingen, ineens heel erg uithalen naar allerlei tegenstanders. Vooral naar 1 tegenstander.
Ja.
En vervolgens met diezelfde tegenstander heel gezellig gaan regeren.
Ja, ja. Je niet bekommeren om oorzaken van dingen. Dat is ook een van de dingen die ik noem, wat mij heel erg dwars zat. Van als er waren rellen na corona in 2021 in Den Haag en in Rotterdam. En vrij hevige rellen ook. Sociologen gaan op zoek naar verklaringen daarvan. En Rutte zegt, het zal me een zorg zijn, die verklaringen. Iedereen moet zich aan de wet houden. Waar dat vandaan komt, of dat komt uit uitzichtloosheid of armoede of wat voor achterstellingen dan ook, interesseert me niet, druk het de kop in.
Terwijl een socioloog het idee heeft, misschien kunnen we er iets van leren. Als we het
elke politicus moet dat idee hebben. Dat beperkt zich niet tot de sociologie. Elke politicus heeft als dwingende opdracht om uit te zoeken waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Waarom gebeurt wat er gebeurt. Als je dat niet meer wil weten, zit je in het verkeerde vak.
Die rutificatie, dat vind ik een hele interessante observatie in uw boek. Want ik heb ze te piekeren. Dat is de historicus natuurlijk in mij, dus vergeef me.
Ja.
We hebben geen kokkificatie gehad. Ook geen JPB-ificatie. Nou. Maar wel onder Lubbers.
Ja.
Dus eigenlijk is hij de eerste premier die rol vervult sinds Ruud Lubbers.
Ja, waarschijnlijk is dat zo. Ja. Ik heb niet meer helemaal helder in welke mate dat onder Lubbers gebeurde, moet ik zeggen. Hoor. Van, Lubbers was denk ik het begin van een ontwikkeling die met Rutte aan het eind komt.
Lubbers was natuurlijk ook in zekere zin toch voor een groot deel technocraat.
Ja.
Rutte ook.
Ja. En bij Lubbers zat er wel veel meer een ideologische, een christendemocratische component. Ja,
Lubbers zou nooit zeggen, visie is iets waarvoor je naar de oogarts moet.
Nee, van Niek-Jan van Kesteren, de CDA-senator, voormalig directeur van VNO-NCW, die heeft gezegd, ja, ze komen allebei een beetje dezelfde omstandigheden tegen. Ze hebben veel problemen. Het verschil is dat Rutte ze van zich afschudt. En dat Lubbers ermee naar bed gaat en ermee wakker wordt en eronder leed. En dat is denk ik een hele goede observatie. Als je want die twee zijn tot op zekere hoogte wel vergelijkbaar. Dus met Lubbers is er heel veel begonnen. Dat hele marktdenken heeft onder Lubbers in Nederland een hoge vlucht. Ja,
daarna onder Paars doorgezet.
Doorgezet onder Paars. En nu is die cyclus, dat was een van de redenen eigenlijk ook voor dit boek, die cyclus die komt nu aan zijn eind.
Nou ja, eigenlijk wilde Rutte nog wel de kroon erop zetten met het afschaffen van de dividendbelasting.
Ja, ja.
Dat is hem niet gelukt.
Dat is hem niet gelukt. En
hij vond eigenlijk dat na die, ik zal maar zeggen, die Lubbersfase, hè, van de voorbije 40 jaar of zo,
ja,
dat Nederland een door en door socialistisch land was.
Ja, dat zei hij, ja.
En daarom ook zo'n gaaf land.
Ja, dat is ook wel weer het grappige van Rutte. Hij kan alles wat krom is recht praten. Dat is natuurlijk een enorm grote vaardigheid. Hij is gewoon in debatten is die zo moeilijk voor zijn tegenstanders.
Dat was misschien ook wel de reden dat bij de VVD misschien ook een licht zuchtje van opluchting opging toen hij bekend maakte nu echt weg te willen gaan.
Ja.
Jij schrijft in je boek, de VVD is voor Rutte een vehikel geworden, een instrument om de continuïteit van beleid te garanderen.
Ja.
Dus het maakt eigenlijk niet uit meer van uit welke partij hij daar neer is gezet.
Nee.
Hij is de garant van de continuïteit.
Nee. En continuïteit was het hoogste goed geworden. Dus niet de richting, niet de inhoud van het beleid, maar het feit dat de boel doorgaat. Dat het alsmaar doorrolt, die hele machinerie, zonder al te veel problemen voor wie dan ook. Dat was uiteindelijk wat hij wilde. En hij kon dat ook doen, omdat die hele VVD waar hij ooit mee begonnen was, 20 jaar eerder, die was weg. Al die mensen waren weg. Al die mensen die op voet van gelijkheid, of zelfs hiërarchisch hoger, met hem in debat konden gaan, die waren vertrokken. Iedereen die nu bij de VVD hoorde, die nu hoog in de partij zit, die is op wat voor manier dan ook afhankelijk van Rutte. Die is door hem op die plek gezet. Die is door hem gevraagd.
Dat is hetzelfde wat Ruud Lubbers overkwam. Zeker. Toen hij 12 jaar premier was.
Zeker, precies hetzelfde. Ja. En Rutte, wat ik ervan begreep, en ook uit het nagelaten boek van Lubbers bleek, hij was ook onbenaderbaar. Op het eind was hij los van alles en iedereen.
Jullie weten beide, ik heb Lubbers natuurlijk heel erg goed gekend.
Ja.
Heel erg intensief ook.
Ja.
Lubbers was eenzaam.
Ja.
In die laatste jaren.
Ja.
Dat was iets wat Piet Steenkamp, de erevoorzitter van het CDA, ook meerdere keren tegen mij zei. Ja. Bijna met zoiets van, jij kent hem toch ook? Bijna knuffel jij hem af en toe eens, want de man is zo eenzaam.
Ja.
Dat vond ik dus toen, ik was ook een jong iemand, een verbluffende observatie dat iemand minister-president is, zo lang, net als Rutte, ook wereldwijd hoog geacht.
Ja.
En dat zo iemand eenzaam is.
Ja.
En geldt dat voor Rutte ook?
Ja, dat denk ik. Ik denk dat het cosmetisch helemaal niet eenzaam is. Dat hij allemaal vrienden heeft met wie hij naar de toppers kan en zo. Dus dat hij echt gezellig omringd wordt. Maar uiteindelijk, het probleem van Rutte is dat er geen correcties meer om hem heen zitten. Er zitten geen mensen meer om hem heen die hem op hetzelfde niveau kunnen en durven aanspreken. Daar was er eentje, hè? Dat was Dijkhoff.
Denk en er was er nog één. Angela Merkel. Het vertrek van Merkel is mijn analyse, is een heel belangrijke factor geweest in dat Rutte een soort anker, zowel politiek als menselijk, als natuurlijk in dat internationale kwijt was.
Ja, ja, ja. Ja. Nou, ik denk dat dat goed gezien is, ja.
Wij hebben naar aanleiding van het fameuze 1 april debat een aflevering gemaakt onder de titel De eenzaamste man van het Binnenhof. En dat was eigenlijk de eerste keer, PG, denk ik, dat voor ons duidelijk werd, het einde is misschien met dit debat niet gekomen, maar dat komt nu wel in zicht.
Ja.
Dit werd toen voor het eerst zichtbaar.
Ja. Nou ja, zoiets staat ook in het boek. Hè? Ik verplaats me op een gegeven moment in het hoofd van Rutte. Dat hij dat debat heeft gehad en wegloopt. En denkt van, wat is me nou eigenlijk overkomen? Wat is dat nou geweest, dit debat? Iedereen haat me. Ze zijn helemaal vergeten wat voor moois en goeds ik allemaal gedaan heb. Je krijgt alleen maar kritiek. En dan loopt hij in zijn eentje weg naar het torentje.
Ja.
Ja, en dat debat, daar zag je dus. De lichaamstaal in dat debat was er ook een van grote verbijstering en vertwijfeling van eenzaamheid.
En daarna gebeurde overigens iets waaruit blijkt dat iedereen gerutificeerd was.
Ja.
Zelfs Sigrid Kaag en zelfs Wopke Hoekstra, die relatief nieuw waren. Want Sigrid Kaag had gezegd, hier scheiden onze wegen.
Ja.
Hoekstra had zich daarbij aangesloten met steun voor een motie. En vervolgens gingen ze toch met Rutte regeren. Dat voorbeeld had Rutte natuurlijk ook al een paar keer gegeven.
Ja.
Als het totaal niet meer gaat, dan ga je toch daarna weer bij elkaar zitten.
Ja, nou ja, dat 1 april debat, dat is denk ik inderdaad een keerpunt in de Nederlandse politiek. Heel, heel belangrijk omslagmoment.
Ook een moment waarop mensen die toch al twijfels hadden over, vind ik die politiek eigenlijk nog wel achtenswaardig, die werden daarin gesterkt.
Ja. Dat komt dan weer door de hele naloop daarvan. Door toch een formatie is gekomen met precies dezelfde partijen die daarna deden alsof ze alsnog met elkaar door konden. En dat je nu de val van het kabinet hebt gehad en Rutte opstapt, is wat mij betreft eigenlijk allemaal een soort verwerking, een soort nasleep van 1 april 2021. Hadden ze toen moeten doen. Het scheelde niks als de ChristenUnie op die dag had gezegd, we gaan niet door, in plaats van 3 dagen later, dan hadden die hele exercitie met Rutte 4 niet hoeven doormaken.
Ja, nou is het lastig.
Dan waren we nu al een stap verder geweest.
Het interessante is, dat is de ChristenUnie toen, en dat is een van de weinige keren geweest, op zo'n fundamenteel punt, niet met de SGP meeging.
Ja.
Want de SGP, nota bene, en dat was een tamelijk uniek moment in de parlementaire geschiedenis, stemde voor een motie van afkeuring tegen de premier.
Ja, dat was dat Van der Staaij dat deed. Dat was een soort Brutus moment, denk ik, voor Rutte. Dat hij door zijn trouwste niet-coalitie bondgenoot in de steek werd gelaten. Hè? De man die altijd maar weer als het parlementaire geweten van Nederland wordt gezien. Nou,
en dat was voor de ChristenUnie ook een moment. Want de ChristenUnie ging dus mee met de liberalen.
Ja.
En niet mee met de geestverwante reformatoren.
Ja, dat was inderdaad echt een cruciaal iets. Ja.
Af en toe hoor je in Betrouwbare Bronnen een advertentie, maar vaak ook niet. En dat is jammer, want we hebben graag meer adverteerders. Want ook daarmee houden we Betrouwbare Bronnen online.
En je bereikt via Betrouwbare Bronnen een interessant publiek van mensen, ook een groot publiek van mensen. Heel veel jonge mensen met grote maatschappelijke politieke belangstelling. En natuurlijk, ja, ik zeg het een beetje ondeugend, ja, de decision makers van Nederland en in Brussel.
Stuur een mailtje aan adverteren@dagenacht.nl en dan neemt de reclameafdeling van Betrouwbare Bronnen, neemt dan contact met je op. adverteren@dagenacht.nl. En we praten met Arjen Korteweg naar aanleiding van zijn boek Het Haagse Moeras. Je schrijft in je boek, nu Rutte vertrekt, kan op het Binnenhof een draai worden gemaakt. Kan er iets veranderen aan die ingesleten cultuur?
Ja.
Waarom is dat zo? Hangt dat van die toevallige ene manier
af? Ik ben daar niet heel optimistisch over, hè? In het boek. De draai die er wordt gemaakt is natuurlijk een personele draai. Die zit in de bezetting. Er gaat een hele nieuwe kamer komen. Ik denk 80 nieuwe kamerleden of iets in die orde. Terwijl het 2 jaar geleden ook al ingrijpend vernieuwd is. Dus het hele bestand wordt ververst.
Dus nul geheugen, nul bestuurlijke ervaring.
Ja, dat is allemaal heel erg lastig, ja. En zeker als het nog steeds kleine fracties blijven, is dat heel erg lastig. Maar wat je gaat krijgen, en dat zal in het begin best interessant zijn, in ieder geval mensen die niet allemaal oud zeer hebben met elkaar. Rutte Kaag, daar kan niks moois meer uitkomen natuurlijk. Dat is uitgesloten. Dat soort erfenissen ben je straks even kwijt. Dat soort krassen. Dus ze kunnen tot op zekere hoogte nieuwe stappen zetten. Maar de hele onderliggende structuur, die verandert niet en die zit op heel veel plekken. Die zit in de ambtenarij, om maar wat te noemen, die ik ook in het boek behandel. Die zit in de uitvoeringsorganisaties die ik ook behandel. In alle adviesorganisaties om het Binnenhof
heen. Dat vergt bijna een speciale aflevering van Betrouwbare Bronnen.
Ja, maar daar zit heel veel van wat gestold is en wat een merkwaardige... Dat zit, oh ja, die was ik nog vergeten te noemen. In al die bijzondere commissarissen die worden genoemd. Want een wezenskenmerk van hoe de politiek zich heeft ontwikkeld, is het afschuiven van verantwoordelijkheden.
Ook het inhuren van iemand als Remkes, als
Remkes
het even niet meer gaat.
Remkes is het schoolvoorbeeld. Als het niet meer werkt, dan vraag je Remkes. En dan kan je in ieder geval net doen alsof je aan een oplossing werkt.
Ja, hij zit nog niet in Gaza, maar het scheelt niet veel.
Nee, het scheelt niet. Het
was bij de afgelopen kabinetsformatie zelfs bijna zo dat de formatie op zichzelf zo'n industrie leek te worden. Want als na een heel lange periode de ene informateur er niet uitkwam, dan ging de andere op een heel andere manier maar weer
hetzelfde
proberen.
Ja, dat afschuiven van verantwoordelijkheden en daardoor op de lange baan schuiven van oplossingen. Dus echt camoufleergedrag de hele tijd. Ja, daar zul je mee af moeten rekenen. Al die problemen waar Nederland nu mee kampt, die worden behandeld als incidenten. Dus er wordt net gedaan, tjonge jongens, ja, die vluchtelingencrisis.
Nu overkomt ons ineens ja, landbouw...
Het gebeurt allemaal zomaar. Het is allemaal het gevolg van beleid van de afgelopen decennia. Ja.
En ook dus incidenten zonder context, die je als het ware in een doosje kan stoppen.
Ja.
En los van elkaar kan behandelen.
Ja, en dan formuleer je daar een... Je stelt ze een beetje uit, je doet een deeloplossing, maar dat zijn het altijd. En dan kun je weer een tijdje door.
Tot het weer vastloopt.
En dat is het ding wat je moet oplossen. Als je wil zorgen dat het weer een beetje gaat marcheren daar, dan is dat wat je moet oplossen.
Je geeft een tip aan de nieuwe minister-president. Die moet niet pas volgen als een meerderheid de bocht genomen heeft, maar zelf normen durven stellen.
Nou ja, wij hebben in Nederland een cultuur van, wat dat betreft, eigenlijk een onzichtbare minister-president. Hoe zichtbaar hij naar buiten toe ook is. Hij komt niet tevoorschijn als er problemen zijn. Het is geen, ik zal maar zeggen, geen Macron. Goed, dat is een president, maar wel de politieke leider van het land.
Rutte ziet misschien bij Macron dat die soms ook vuur aantrekt door zijn gedrag.
Ja, maar ja, dat is je rol. Dan moet je maar geen politieke leider van een land willen worden. Dan trek je vuur aan en daarmee laat je het misschien op en dooft het ook eerder. En dat is een taakopvatting die hij helemaal niet pakt. Hij blijft uit de buurt. Hij zorgt dat er altijd iemand zit tussen het probleem en hemzelf in. Die de kogels voor hem vangt en pas heel laat doet hij wat. Als Wilders minder, minder, minder zegt, dan kijkt hij eerst heel lang hoe de vlag erbij hangt in het land. En pas dan zegt hij van nou nee, dat kan je toch niet doen. Hij geeft les elke week op een school waar dat probleem speelt natuurlijk.
Daar zie je dus
Daar zie je dus een
markant verschil met bijvoorbeeld, we hadden het even over Ruud Lubbers, die ook zo heel lang premier was.
Ja.
Die of het nou ging om Nederland is ziek, die gewoon agendeerde van we hebben die werkloosheid nu behoorlijk in de greep, die economie gaat veel beter, maar we hebben een belangrijk deel van die werkloosheid in feite verplaatst naar de WHO.
Ja.
Dat wisten we ook allemaal, dat was tijdelijk ook wel een oplossing voor een heleboel mensen, maar dat kan niet zo blijven.
Ja.
Hetzelfde gold met, ik zal maar zeggen, met de val van de muur en het nieuwe Europa, dat gold met de kruisraketten en de bondgenootschap. Ja. De euthanasie is door hem ook nogal nadrukkelijk zelf geagendeerd, zelfs een beetje tegen delen van het CDA in.
En de kruisraketten, hij ging er toch wel staan, hè?
Ja, nee, ik bedoel, ik kan dus nu uit die 12 jaar, ik had het eigen geheugen, ik geef het toe, zo moeiteloos een aantal. Ja. En het zijn hele grote thema's, ook internationaal, zelfs global thema's.
En met heel veel controverse in het land.
Ja. En Rutte die erkent pas dat Zwarte Piet een probleem kan zijn als de soep overkookt.
Hij moet zeker weten dat de meerderheid van het volk dat ook vindt. Of dat hij daar ontvankelijk voor is. En pas dan wordt het een onderwerp voor hem. De achterstelling bij sollicitaties, precies hetzelfde. Zijn allemaal onderwerpen waarin hij voorop had kunnen lopen. Waarin hij had kunnen zeggen, daar moeten we echt wat aan doen, jongens. Daar sta ik voor. Ja, als je zegt, Nederland is een gaaf land of een kwetsbaar vaasje, dan zul je zelf iets aan dat vaasje moeten doen.
En bij corona moest hij.
Ja, bij corona moest hij. En dan blijkt hij dat ook wel weer te kunnen. Dat is natuurlijk, het is een wonderlijk type.
Dus, was dat misschien omdat corona zo terra incognita was, dat hij wel moest handelen?
Ja, Dat was iets wat nog nooit gebeurd was. Hij had nog nooit zo'n soort toespraak gehouden. Hè? Die toespraak uit het torentje. En het volk was totaal in verwarring.
Hetzelfde geldt misschien voor MH17, waar hij ook optrad.
Ja.
Was ook nog nooit gebeurd in zijn periode.
Ja, dat klopt. Dus bij die dossiers, een paar keer heeft hij het gedaan. En blijkt hij dat te kunnen, want het is een hele getalenteerde man.
Maar dat waren dus
man.
Dingen, anders dan de dingen die ik net van Lubbers noemde, die hem, Nederland, de wereld, overkwamen.
Ja.
Bij Lubbers waren het dus niet dingen die we zeggen van, ja, wat gebeurt er nu? Nee, dat waren langlopende, diep ingrijpende, zeg maar structurele vraagstukken. Waar hij zei, ik ga nu het initiatief nemen.
Ja, maar dat is dus precies het verschil tussen de manager en de politicus. Dat zie je daar terug. Van Rutte is best geschikt om als er iets aankomt, als er ellende is die ons van buitenaf bedreigt, om dan het voortouw te nemen. Dat is iets wat hij wel kan. Iets anders is zelf zeggen wat er moet gebeuren. Zelf keuzes maken, zelf het voortouw nemen.
Je citeert in je boek Jos de Beus, politicoloog, overleden al een tijdje.
Ja.
En die noteerde al lang geleden dat moreel leiderschap in Nederland uitsterft. En politici zich voornamelijk nog richten op een zo goed mogelijke garantie van zekerheden. Nou, vind ik het interessant als ik naar Pieter Omtzigt kijk, die zich opwerpt als een soort alternatief voor alles wat er mis is, dat hij zich in feite ook op dat laatste richt. Hij zegt, uw zekerheden zijn bij deze overheid niet in veilige handen. Ja. Ik kan dat veranderen.
Ja. Ja, Omtzigt is natuurlijk een heel bijzonder fenomeen. Hè? Die heeft een soort messias-status gekregen in de politiek. Waarvan we nog helemaal niet weten hoe dat gaat aflopen. We hebben nog helemaal geen idee. Dus heel veel, ja, als je Omtzigt tot nu toe ziet, denk je van nou, dat moet prima samenwerken met PvdA GroenLinks worden. Want die willen dat ook. Die willen ook bestuurlijke verandering. Die willen ook meer transparantie voor een heel deeltje contact, overheid, burgers.
Ja, D66, die had die ideeën vroeger ook al.
Moeten ze elkaar kunnen vinden, D66 ook. Maar de werkelijkheid is dat daaronder natuurlijk nog een hele conservatieve agenda zal zitten, die we nog helemaal niet kennen.
En ook een, als je kijkt naar het type mensen dat zich door hem aangetrokken voelt.
Ja, maar wat is zijn, dat type?
Die,
dat is zeer breed.
Dat is zeer breed en dat heeft een hoog LPF-gehalte. Van we willen iets anders en we hebben een persoon. Ja, maar, en wat dat anders is, is niet helder.
Maar het interessante is, moreel leiderschap sterft uit.
Ja.
Garantie van zekerheden komt daarvoor in de plaats. Het komische is dat Omtzigt in feite met heel erg in te zetten op die garantie van zekerheden, toch een soort moreel leiderschap bij veel mensen lijkt te verwerven.
Ja, maar dat daar zit ook wel wat in. Hè? Omtzigt is bijvoorbeeld zelf niet altijd helemaal helder over de rol die hij aan het begin van de toeslagenaffaire heeft gepleegd. Hè? Dat contrast tussen zijn standpunt toen de strenge toezicht op fraude
daar hebben
werd
we
ingesteld.
In Betrouwbare Bronnen een mooi gesprek over gehad met Jesse Frederik van de Correspondent.
Ja. Nou ja, precies dat waar Jesse het over heeft. En zijn standpunt nu, of wat het later is geworden. Nou, daar zit spanning op. Maar wat Omtzigt heel goed heeft gedaan, is dat onderwerp agenderen. Van hoe functioneert de overheid? Is dat nog steeds hoe we het willen? Hoe functioneert de politiek? Moet daarna gekeken worden? Dat onderwerp stond helemaal niet zo op de agenda. En dat is door Omtzigt op de agenda gekomen. Dat vind ik een belangrijke rol die hij heeft.
We gaan naar het einde van dit gesprek. Nou, kom jij zelf ook met een aantal oplossingsideeën.
Ja.
Dat zijn voor een deel ook ideeën die ook een beetje in dat lijstje staan van die partijen die jij net noemde. Bijvoorbeeld ander kiesstelsel, deels via districten, direct gekozen bestuurders, afschaffing van de Eerste Kamer als je de Tweede Kamer toch al groter wil maken.
Ja.
Stemplicht, vind je ook een idee dat moet worden overwogen?
Ja, moet het over hebben, ja.
Maar, is in de loop van de jaren zijn er tientallen commissies geweest die zich hierover hebben gebogen, die ook dit soort oplossingen hebben aangedragen.
Of de bezwaren daartegen netjes in kaart gebracht.
Maar het is uiteindelijk nooit wat geworden.
Nooit wat geworden, nee.
Toch ben jij een optimistisch man.
Ja.
Van waar dat optimisme?
Nou, ik was heel verbaasd toen ik zag, als je de optelling maakt, hè, je hebt bewindspersonen, ministers, je hebt wethouders, je hebt burgemeesters, je hebt commissarissen van de Koning.
Gedeputeerden.
Gedeputeerden. er zit er niet één bij waar je op kan stemmen. Dus alles wat uiteindelijk de macht krijgt in Nederland is allemaal indirect.
Net als de koning kun je ook niet op stemmen.
Nee, dat is ook heel gek. Wat mij betreft hoort het vorstenhuis in hetzelfde rijtje thuis inderdaad. Ja, overerfd positie komt helemaal nergens voor.
Je bent waarschijnlijk niet voor terugkeer van de koning in de kabinetsformatie.
Nee, daar ben ik niet voor. Nee.
Maar ik ga even
terug naar... mystieke elementen in, daar ben ik niet voor.
Maar we hebben dit natuurlijk altijd gehad. In onze republiek hadden we dan ook een soort namaakstaatshoofd. De stadhouder.
Ja.
En de... notabelen die dat deden, van Oldenbarneveld en de Wits en zo, daar kon je ook niet op stemmen.
Nee.
Maar het was tegelijkertijd, omdat het een republiek was, zei iedereen, het is zo burgerlijk democratisch vergeleken bij, Philips II in het Escoriaal. En dat was ook zo.
Nee, maar ja, je hebt het nou over een tijd waarin helemaal niemand mocht stemmen, hè?
Ja, maar het beeld was toch dat die republiek, waar wij dus de erfenis van zijn, dat er toch wel heel... ja, ruimdenkend en de burger had daar toch...
Alles is relatief. Voor die tijd was dat best, denk ik, een verlichte vorm. Voor de 17e eeuw was dat een vorm die de internationaal vergeleken best mee door kon.
Ja.
We liepen in sommige opzichten hiervoor.
Ja, misschien hadden we last van de wet van de remmende voorsprong, PG.
Nou, dat denk ik, ja.
Wij waren heel vroeg een republiek. Toen anderen inmiddels presidenten en zo gingen instellen... toen hadden wij al een zo ingesleten systeem dat we daar niet meer aan toe kwamen.
We hebben in Nederland de neiging dus om onszelf heel voortreffelijk te vinden.
Ja.
En daardoor dus sommige dingen waarvan we denken dat het vooruitstrevend is, dat helemaal niet meer is.
Maar goed, als een baron van Münchhausen jezelf aan je eigen staart uit het moeras trekken, uit het Haagse moeras trekken. Jij hebt licht positivisme daarover dat misschien gaat lukken, maar ik zie toch ook veel twijfel.
Nou ja, de wal keert het schip, hè, uiteindelijk. Ik zie het uiteindelijk allemaal wel goed komen na een hele hoop turbulentie. Ik denk dat er nog wel veel moet gebeuren. Dat er heel veel ongemak zit overal. Hè. Nou ja, een heel recent voorbeeld. Die brief van ambtenaren over het standpunt van de regering in de Israël-Gaza-conflict. Is al een soort teken van, nou, ook bij de ambtenarij rommelt het. Dat is nog nooit gebeurd, voor zover ik weet. Het is echt iets nieuws wat we hiermee maken. Ambtenaren die zich op die manier laten horen. De positie van de ambtenarij, daar zal de komende tijd, dat is een saai onderwerp, maar daar zal de komende tijd naar gekeken moeten worden. Is het wel zo goed om die te selecteren op plooibaarheid en politieke haalbaarheid? Of moet je toch weer terug naar inhoudelijke kennis?
Ja, je ziet een andere ontwikkeling ook nog. Namelijk dat de nieuwe partijen BBB en NSC... die pretenderen toch ook tot het midden te horen. Dan zou je kunnen zeggen, er gaan weer meer kiezers richting het midden. Aan de andere kant betekent dat dus ook dat de kleinere partijen kleiner worden en misschien wel over de rand vallen, waardoor bepaalde buitengeluiden ook weer minder doordringen.
Ja, maar ik vind het nog moeilijk. Ik vind dat midden dan... Ik kan me dat bij Omtzigt... Omtzigt is uiteindelijk toch een voortzetting van het CDA met een andere naam.
Ja, het CDA pretendeert ook midden te zijn.
Is ook midden, maar bij BBB voelen de mensen zich thuis, die zich eerder thuis voelden bij Baudet, die zich eerder thuis voelden bij Wilders. Dus of dat ook allemaal nog midden is, dan wordt het midden wat mij betreft wel heel erg groot. Dus de BBB moet dat nog maar laten zien. Ik heb nog geen idee. Bij Omtzigt kan ik me ook door zijn lijst daar meer bij voorstellen. Maar dan zal het toch een heel ander en midden worden met minder diepe wortels. Maar goed, ik ben in zoverre optimistisch dat wat ik al eerder zei. Ik denk dat de politieke betrokkenheid van de mensen uiteindelijk wel voor energie gaat zorgen en voor dynamiek gaat zorgen. Want die gaan de Haagse politiek ter verantwoording roepen. Dat gebeurt nu al. Iedereen is doodsbang in Den Haag.
Mag ik naar de omslag van het boek?
Ja.
Het ligt hier voor mij.
Ja.
En dat is zo boeiend.
Ja, vind je het mooi?
Ja, maar om heel andere redenen wellicht. Want wat is het nou?
Weet je het?
Het is een plattegrond van een bouwput. Want dit is niet het Haagse moeras, want dat is inmiddels verhuisd.
Ja.
Dat zit niet meer daar.
Nee.
Wat we hier zien is dus een opengebroken, verlaten, een opengereten complex uit de middeleeuwen.
Ja.
Dat noemen we het Binnenhof. En daar zit dat moeras niet meer. En ik ga naar bladzijde 261, 262 van het boek. Want wat schrijf je daarin? Dat je van ja, een van de problemen van dat moeras is dat die politiek, in dit geval de Kamer, ook zijn eigen functioneren eigenlijk helemaal niet goed kan analyseren. Ook niet tot verbeterstappen van zichzelf kan komen. En dat roept natuurlijk de vraag op. En waarom zou men dan wel veel pretentie kunnen zeggen? De universiteiten moeten dat maar veel beter doen. Maar geen Engels meer. Ik noem maar zo'n voorbeeld.
Mm-hmm.
Of de krijgsmacht moet maar dit en dit veel beter doen. Waarop dan die mensen dan zeggen. Nou, als u nou eerst eens uw eigen rommel opruimt.
Ja.
Is dit ook niet een beetje dat je zegt. De Kamer heeft hier zelf grote problemen met zichzelf. En hebben ook de voorbije Kamervoorzitters. Mevrouw Ariep en mevrouw Bergkamp hier niet nou ja, flinke steek laten vallen.
Ja, je zou zeggen de Kamer, het zelfherstellend vermogen van de Kamer, dat moet toch op orde zijn. Want dat is het makkelijkste en daar zit je dichtbij, daar heb je het zelf voor te zeggen. Je hoeft je dan even met de rest van de wereld niet zoveel te bemoeien.
Sterker nog, je hoeft er niet eens een wet voor te veranderen, want je hebt een eigen reglement.
Precies, je hebt
een
reglement van orde, dus dat kun je zelf aanpassen, je hebt er niks voor nodig. Nou, in de praktijk blijkt dat alles wat over het functioneren van de Kamer gaat, razend ingewikkeld te zijn. Hè? Als het gaat over wachtgeld, als het gaat over de middelen die ze hebben, over het aantal medewerkers wat ze moeten hebben. We hebben een heel sober, weinig ondersteund parlement in Nederland. Is dat een goed idee of moet je daar toch meer aan besteden? Nou, dat zijn kwesties waar ze nooit uitkomen. Het functioneren van de Kamer is voor de Kamer wel haast het grootste probleem. Ja, dus inderdaad, alles daarbuiten is abstracter, is verder weg en gemakkelijker om iets over te zeggen, om iets van te vinden dan het eigen functioneren.
Zelfs een ferm besluit over dat skelet wat op ja. de voorkant van je boek staat, het Binnenhof,
ja.
de renovatie, in de zin van laten we nou eens echt doen wat nodig is en ook dan niet op de pecunia bezuinigen. Dat kan de Kamer niet nemen, waardoor het inmiddels al twee keer zo duur is geworden zonder ja. dat de Kamer daar invloed op heeft gehad.
En waarbij ook denk ik echt iedereen die daar iets over te zeggen heeft gehad, dat van tevoren wist. Iedereen wist, als we die verbouwing aangaan en het gaat veel langer duren en het wordt veel duurder. Dat staat vast.
Jij was tussen 2007 en 2013 correspondent in Frankrijk.
Ja.
En daar heb je een heel boeiend boek over geschreven. En toen zei je dat land is gevangen in een surplus.
Ja.
Is dit boek niet hetzelfde boek?
Ja, dat lijkt er heel. Ja, dat heb ik me ook pas later gerealiseerd, moet ik zeggen. Maar dat lijkt er wel een beetje op, ja. Nou, denk ik wel, dit is gemakkelijker in beweging te krijgen.
Nederland?
Ja. Nederland is wel een veranderlijk land.
Dat vinden we zelf.
Dat vinden we zelf, ja. Maar dat helpt al veel als je dat zelf vindt. Hè. Fransen vinden het helemaal niet en die willen dat ook niet. Die zitten daarin vast. Die vinden het lekker als de dingen gaan zoals ze gaan. Als je in Frankrijk komt, als je naar een stad gaat, nou, niet naar Parijs, maar naar een provinciestad of een dorpje, je komt daar 20 jaar later, dan hoef je echt niet je weg te zoeken, want die is nog gewoon hetzelfde als de vorige keer.
Ja, er is wel één verschil. Hè? De bakker is verdwenen, de bibliotheek is
ja,
verdwenen.
Ja, dat kan wel, ja. Ja, dat is, ja. Maar het heeft nog steeds, ook als er maar 200 inwoners zijn, nog steeds een eigen burgemeester, om maar wat te noemen. Die diepe structuur van Frankrijk, die gaat heel ver terug en die verandert niet zo makkelijk. En Nederland is best wel een bewegelijk land. Dat zit waarschijnlijk heel erg in de constructie van het land. Van, we hebben heel veel moeten bewegen om dat allemaal een beetje boven water te krijgen.
Ook de man-vrouw verhouding in het parlement, de mensen van kleur in het parlement, dat is
allemaal heel erg anders dan in veel andere landen.
De laatste 20, 30 jaar.
En dat zien we vaak niet zo goed, dat Kamer bijna 50-50 is man-vrouw, dat er veel mensen die van buiten Nederland komen in het parlement zitten. Dat is heel mooi gegaan.
En toch allemaal gedomesticeerd bijna.
Ja, dat hebben ze wel allemaal laten gebeuren, ja. Maar die bewegelijkheid die je nodig hebt om uiteindelijk weer dynamiek te krijgen in de politiek, ik denk dat die in Nederland wel gemakkelijker, als je Frankrijk en Nederland vergelijkt, dat je die in Nederland gemakkelijker kunt krijgen. We hebben het ook gehad, LPF, was natuurlijk, daar kun je van alles van vinden, maar het echoot nog wel heel erg na in de politiek en alle
mensen. Je stelt mensen, ook vast dat er niks veranderd is in
nou,
die tijd.
Maar alle, nou, wat er wel veranderd is, alle mensen die in de Fortuyn-tijd zeiden, wat vreselijk die Fortuyn en wat vreselijk die LPF, die zijn nu van, ja, Fortuyn heeft me toch wel heel veel geleerd. Dat hoor je echt veel.
Arjan Korteweg, we gaan kijken hoe de politiek zich uit het moeras omhoog gaat trekken de komende jaren. En we gaan ook waarnemen of dat mede op basis van jouw analyse en jouw tips aan het einde van je boek gebeurt. En dus of de politiek uiteindelijk weer vaste grond onder de voeten krijgt. Mogen wij jou hartelijk danken voor dit gesprek.
Jullie bedankt.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 376. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. En voor de vrienden stelt uitgeverij Atheneum, Polak en Van Gennep 5 exemplaren beschikbaar van het prachtige boek van Arian.
Dit is uw kans, luisteraars.
Ben je vriend van de show, dan staat er een bericht voor je op de site waarin je leest hoe je kunt meedingen. En ben je nog geen vriend, ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.